Oké, okay, welkom bij de podcast van 27 februari.
Welkom.
Welkom.
Het is, even kijken, hoe laat is het? 15 uur 45. Het is weer niet gelukt om op tijd te beginnen. We zijn bijna 2 uur later. Door? Jullie mogen raden door wie. In de comments.
Ja, raad het.
It wasn't me.
Ja. Nee, jij hebt een AI-filmpje van Izzy gemaakt.
Oh ja, gaan we die gelijk bekijken?
Ja.
Hebben we doekjes of zo?
Doekjes? Ik heb hier
wc. Mag ik een... servet of hoe heet dat?
Een tissue.
Een tissue.
Ja, ik vind het filmpje echt waanzinnig goed gelukt. Vind je het niet eng dat het gewoon zo goed is?
Wacht even, ik zet even mijn bril op.
Hoe voel jij je wanneer je zo jezelf ziet met dikke tieten en dikke billen, Izzy?
Denk je dan van,
denk
was
niet
ik maar
van,
als...
mijn leven had heel anders kunnen zijn.
Ja. Was ik maar als vrouw geboren, moet je dan denken.
Oh, wauw.
Ja.
Want de truc is ook dat je iemand moet vinden die een beetje dezelfde soort van facial structure heeft en zo, zelfs de huid.
Dus je hebt echt lang gezocht gewoon.
Ja, ik heb echt verschillende meisjes geprobeerd en deze was gewoon het best. Latina chickies, daar past jouw gezicht het beste op blijkbaar. Dan lijk je gewoon op een Latino.
Zo, jij moest echt vrouw worden. Je kan jezelf nog ombouwen.
Ja, kijk, als ik het voor te kiezen had, dan was ik een panseksuele vrouw.
Ja? Ja? Waarom?
Omdat als je kijkt naar de anatomie van de vrouw. Een vrouw is basically gewoon één grote erogene zone.
De vrouw die bestaat uit verschillende erogene zones.
Ja, is toch zo? Ja. Zeg maar.
Hoezo eigenlijk? Nou, is dat wetenschappelijk zo?
Ja, dat is,
en mannen
dat is
niet.
Best wel uitgebreid onderzocht. Zeg maar. Kijk, de huid van een vrouw is sowieso dunner en daarom gevoeliger. Vrouwen hebben meer zenuweinden in hun geslachtsdeel. Echt 2 keer zoveel als mannen. Of zo,
dus vrouwen genieten ook meer dan?
Ja.
Ja, ik kan dat natuurlijk zelf niet
ja, nee, ik ook niet.
Niet
ik ben
beoordelen van hoe het is om dat te ervaren als vrouw.
Nee, maar we hebben fMRI-scans. En uit fMRI-scans blijkt wel dat vrouwen langer klaarkomen. En dat brein meer geactiveerd is als ze klaarkomen.
Oh, wauw.
En er zijn ook heel veel gebieden, zeg maar, op een vrouwenlichaam. Die vrouwen over het algemeen opwindend vinden. Dus nek, oren, binnenbenen. Ik vind het persoonlijk niet opwindend. Ik vind bijvoorbeeld ook niet opwindend als iemand aan mijn tepel zuigt.
Ja, dat dus. Dus, jongen. Oké, dus bij vrouwen is het zo. Je hebt vrouwen die gewoon hele gevoelige tepels hebben. En bij andere vrouwen voelt er helemaal niks bij. Maar mijn vriendin was dan een keer van... Ze zei zo van... Vind je het leuk als mensen aan je tepels zitten? Nee, ik voel er niks bij, weet je. Dus toen ze een keer op mijn borst lag... Ik voel zoiets, weet je, alsof ze me kust of zo. Zegt ze, voel je niks? Ik zeg, nee, wat doe je dan? Ze zegt, ja, ik zit je tepel te likken. En ik voel gewoon helemaal niks.
Precies dat.
Ik voel gewoon helemaal niks, gewoon letterlijk niks. Het voelde van alsof ik een kusje kreeg op mijn borst.
Ja.
Dus ik dacht van, hè? Terwijl bij vrouwen is het gewoon... Ik heb gewoon vriendinnen gehad, partners gehad... waarbij de tepels gewoon extreem gevoelig waren. Dat je gewoon bijna kan klaarkomen door alleen met de tepels te spelen, als het ware. En ja, maar
dat kan ook. Dat had ik een mannen. Keer gelezen in zo'n vrouwenblad. Dat je ook echt serieus van, zeg maar, stimulatie...
Je hebt tepels.
Kan je klaarkomen, ja.
Ja.
Ja, ja maar dat verschilt dus heel erg bij vrouwen. En bij mannen is het dus zo. Kijk, je hebt iets dat gyneomastie heet bij mannen. Dat is borstvorming bij mannen. Dat is als jij te veel oestrogeen hebt, te veel aromatase hebt in jouw lichaam, dan ga jij borsten beginnen te krijgen. En sommige kinderen krijgen dat in hun puberteit ook. Dan trekt het weg. Ik had het in mijn puberteit. Dan heb je een kleine growth onder je tepel. Heel klein, een bultje voel je dan. En
welke
bij sommige mensen... maat
had je?
Ja, gewoon niks. Bij mij kon je het niet zien, maar het kan groter worden bij sommige mensen. En dan wordt het dikker, zeg maar. Maar ook als je hormoonhuishouding, als man helemaal achteruit gaat, als je bijvoorbeeld anabolen gaat gebruiken en daarna crasht je eigen hormoonhuishouding, dan krijg je gyneomastie. Je ziet het soms bij MMA fighters. Maar bij hun is de eerste symptoom, voordat de borstgroei begint, is de eerste symptoom sensitive nipples. Dan voelen mensen, mannen opeens, voor de eerste keer hun t-shirt over hun tepels. Dat is iets wat ik nog nooit in mijn leven heb gevoeld. Nee. Maar wanneer die oestrogeen dan omhoog gaat, dan krijg je opeens dat vrouwelijke
gevoel. Dan wordt die
gevoeligheid
opgewekt, zeg maar.
Ja, precies. Ja. Dus misschien dat het in de toekomst mogelijk zal zijn om zo van de man ook één grote erogene zone te maken.
Ja. Klinkt helemaal niet onaangenaam.
Ja, ja, precies. Nee. Maar dit onderzoek wilde ik laten zien. Dit is een van mijn favoriete studies. Dit is waarbij ze vrouwen in een fMRI stoppen. En dan laten ze klaarkomen op verschillende manieren. En dit
welke
is dus.
Dan?
Ja, want wacht even. Hoe wordt zo'n onderzoek dan uitgevoerd? Moet je dan gaan masturberen in die MRI?
Ja. Want jij zit sowieso alleen in die kamer en dan doen ze waarschijnlijk de gordijnen dicht of zo. Of ja, eigenlijk hoeft het niet eens, want je hebt gewoon een lange jurk aan en dan gaat gewoon de vibrator onderdoor. Maar ze hebben drie soorten orgasmes. Een clitorale orgasme, een vaginale orgasme en een cervix orgasme, baarmoeder orgasme. En je ziet gewoon dat de actief. Het is bijna hetzelfde, de regio's. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld bij de clitorale orgasme heb je deze activatie heb je bijvoorbeeld niet bij de cervix. Bij de vagina veel minder. Dus je ziet echt grote
verschillen.
En wat
betekenen die gebieden, bijvoorbeeld die plek in het midden bij clitoris orgasme?
Ja, dus hier laten ze dus bijvoorbeeld de plekken waar je de pijltjes hebt, die komen altijd overeen met elke orgasme als het ware. Maar de rest van de plekken, die zijn veel meer variabel.
Nee, maar ik bedoel,
ik weet niet
wat
het precies betekent. Want dan,
want je hebt toch zeg maar bepaalde functies en gevoelens zitten in bepaalde delen van je hersenen.
Ja, precies.
Je
dus je ziet delen van je motorcortex, je ziet delen van je
maar cortex. Betekent het bijvoorbeeld dat je daar meer geluk aan maakt of zo?
Nee, het is gewoon meer hersenactiviteit daar. Je hebt daar gewoon meer hersenactiviteit, dus die delen van het brein zijn dan actief. Dus de FMRI kijkt eigenlijk naar waar is er op dat moment het meeste bloed.
En maar hoe verhoudt dat zich bijvoorbeeld dus tot de beschrijving
dus
achteraf.
Zo'n goede map van het brein hebben we dus niet. Dus we kunnen niet zeggen van, oh, dit deel van het brein is geactiveerd en dit deel van het brein doet daarom dus dit.
Daarom is, voel je dit.
Ja, precies. Ja. Want het is heel erg breed, zeg maar. Maar je ziet wel bijvoorbeeld bij orgasmes die dan meer de motorcortex activeren. Dus bijvoorbeeld hier, dat clitorale orgasme, dat het meer een lichamelijk orgasme was, bijvoorbeeld. Hier bijvoorbeeld ook. Hier heb je bij de cerebellum, heb je bij clitorale orgasme heb je helemaal geen activatie. En bij vaginale vrij brede activatie. En bij cervix vrij smalle, maar veel heftigere activatie, bijvoorbeeld. En dit is dan je motorcortex hier ook. Dus dat is dan ook een hardere lichamelijke reactie, zeg maar. Dus ja, fucking interessant.
Maar wacht, jij wilde vrouw zijn, daar ging het over, toch? Of nou ja, als je het voor het
nee, je te kijken. Het is niet dat ik zeg maar een diep essentieel gevoel heb van ik heb een vrouw, wil een vrouw zijn.
Mm-hmm. Je zou je dus nooit ombouwen of zo?
Behalve als ik op de vrouwenschoenenafdeling van de Bijenkorf ben. Of in de Douglas of zo. Dan heb ik wel eens iets van ja.
Maar
het is wel beter om vrouw te zijn. Maar nee, maar het is niet dat ik me zou laten ombouwen of zo. Maar als ik zeg maar van tevoren zou kunnen kiezen. Mm-hmm. Je weet toch in zo'n game dat je zeg maar je avatar samenstelt. Mm-hmm. Dan zou ik een panseksuele vrouw zijn.
Oké, maar als het je om de
oregano.
Ja, als het je om de erogene zones gaat. Waarom heb je prostaat dan nog niet gemasseerd, Izzy?
Nou, nee. Hoe weet je? Kijk, ten eerste,
ja,
waarom ga je ervan uit dat ik dat nog nooit heb gedaan of laten doen? Ja?
Oké. Nou, heb je dat gedaan?
Nou, ik was eens een keer met een meid.
Ja.
En, nou ja. Elk raar verhaal in mijn leven begint met, er was een meid.
Ja.
En zij had dat dus een keer ergens gelezen. Ik wist daar niks van af. Mm. Ze zei, Izzy, mag ik dat bij het doen? En, maar dat was een beetje mijn half selfie, half rokkenjager periode. Ja. Dus ik had van,
het is een ram.
Nou, dat nog net niet. Maar ik vond het gewoon gay uiteindelijk.
Ja.
En, maar goed.
Dus je had een sociale blokkade.
Ja, maar uiteindelijk puntje bij paaltje zei ik, oké, doe maar. Maar ik werd er niet koud of warm van of zo. Mm-hmm. Ik had een beetje het gevoel alsof ik bij de dokter was. Want ik had een keer...
Het voelt heel klinisch waarschijnlijk.
Ja, ja. Ik was een keer bij de dokter. En ik had rare symptomen. Dus toen ging ze kijken van, ik ga alles controleren, zeg maar. En,
geen endoscopie waarschijnlijk.
Nee, ik kreeg een prostaatonderzoek.
Oh, ja.
En dat... Basically, ik vond het niet zo heel veel verschillen, zeg maar. Ja. Ik vond het niet, ik vond het niet opwindend, maar ik had ook nog niet zoiets van, oh, ik voel me, ik heb hier echt een weerzin tegen. Ja. Het is gewoon, ja.
Is als al,
het is net een drol die er omgekeerd uitgaat.
Is alsof je als vrouw je eerste keer seks associeert met de gynaecoloog.
Ja, ja, met ze hebben toch zo'n...
Evenbek en zo, ja.
Ja, maar ook zo'n scanner. Die, ja, ja. Ja, weet je, ja, dat. Weet je, dus ja, ik werd daar niet echt koud of warm van of zo. Dus,
maar de reden dat je dus een panseksuele vrouw zou willen zijn bij voorkeur... is omdat die gevoeliger zijn met hun lichaam. Je wordt gebeld.
Ja, als dit met 085 begint, dan is waarschijnlijk iemand die geld van me wil hebben. Dus meestal neem ik die niet op. Laat ze maar een voicemail achter. Ja, nou ja, kijk, in essentie is het vrouwelijk lichaam veel beter uitgerust om seksualiteit te ervaren en daarvan te genieten.
Wat is voor jou het belangrijkste in het leven of zo?
Nee, niet het belangrijkste, maar als ik het voor het kiezen had, zeg maar.
Maar je kan ook denken, ja, als vrouw heb je het met andere dingen misschien moeilijker of zo. Of
denk je dat? Nee, ja, oké, maar los van die context, zeg maar.
Oh, oké. Gewoon puur het lichaam.
Kijk, natuurlijk, je leeft niet in een cocon. Dus het is, kijk, het is ook een hypothetisch iets. Want ik ga niet opnieuw geboren worden en dat ik dan me...
Ja, nee, maar het is wel mag samenstellen. Want vorige podcast hadden wij een Ummer het hier ook over. En hij zei dat hij heel blij was dat hij een man was. En hij zou never nooit een vrouw willen zijn. En ik zei dat ik heel blij was om een vrouw te zijn. En ik zou eigenlijk never nooit als man geboren willen zijn.
Maar is dat in relatie tot de samenleving? Want ik had hem nog niet helemaal afgekeken. Ik was gebleven bij dat stukje waar Omer zich steeds afvraagt of die hetero is, zeg maar. Jawel, je zat echt zo.
Ik denk, wat zegt hij?
Nee, je zat echt zo, ja, ik ben geen homo. Toch?
Ja, dat was gewoon grappig bedoeld.
Als je gepijpt wordt door een man, is het ook lekker. Toch? Weet je, dat is ook, ja.
Nee, ik dacht, ja, je kan waarschijnlijk met simulatie kijken, waarschijnlijk gewoon een stijf krijgen.
Ben je daar niet mee eens dan?
Nee, ja, nee, kijk, ik ben hier degene die Schrödinger's glory hole heeft bedacht, zeg maar. Ja.
Wat is dat?
Nou, kijk. Schrödinger's cat is een gedachte-experiment. En het gaat eigenlijk over een principe in de kwantumfysica dat de staat van het geobserveerde verandert door de observeerder. Mm-hmm. Ik vat het even heel simplistisch samen.
Is dat want van de rivier die je nu ziet, is nooit meer dezelfde rivier of zo?
Dat weet ik niet.
Oh, oké. Okay.
Ja, ik vat het heel simplistisch samen. Het is natuurlijk veel uitgebreider, maar even om het tot de kern te brengen. Dus stel deze doos heeft een bepaalde staat, deze doos prins. En die verandert afhankelijk van of ik er naar kijk of niet. Op het moment dat je voor die glory hole staat. En
een glory hole is een muur met een gat?
Ja, een glory hole is een muur met een gat. En daar zit dan iemand achter en dan kun je je geslachtsdeel instoppen. En die ander die doet dan iets met jouw geslachtsdeel.
Oké, het is echt heel eng lijkt me.
Ja, mij ook eigenlijk.
Gaat gewoon een zaag doorheen.
Maar goed, er zit dus iemand achter die muur. En je kan die ander niet zien. Dus oké, stel...
Heb je dat ooit gedaan?
Nee.
Oh ja.
Nee, want glory holes...
Waar doe je dat überhaupt?
Glory holes zijn echt altijd op hele vieze plekken, zeg maar.
Ja, precies.
Gewoon plekken, niet zozeer van...
Je kan echt liever je lul gewoon in hondenpoep steken.
Ja, zeg maar. Kijk, als je aids wil, moet je daar gaan, zeg maar.
Oh, ik ging ervan uit dat het met condoom gebeurde.
Ja, waarschijnlijk niet. Ik weet het niet.
De aids is zo sterk dat een condoom je niet gaat helpen, zeg maar. Nee, maar goed, dus je stopt je geslachtsdeel in die glory hole. En, nou ja, daar geniet je wel of niet van. Maar je weet niks. Je weet eigenlijk niet of je gay of hetero of bi bent. Dat weet je pas op het moment dat je gaat kijken
wie
er achter de glory hole zit.
Oké. Okay.
En natuurlijk is dat ook een gedachte-experiment, want zo werkt het natuurlijk.
Wat is je punt? Dat iedereen in principe een beetje gay is of bi of zo.
Ja, waarom kwam Schrödinger's glory hole ter sprake? Oh ja, dat hadden we zeg maar over...
Ja, jij zei dat ik dacht dat ik gay was.
En ik zei, was je daar niet mee eens? Dat het om stimulatie gaat.
Oh ja, zeg maar die stimulatie. Nee, kijk, ik geloof dat op het moment dat jij niet ziet wie je geslachtsdeel stimuleert, dat het dan letterlijk niet uitmaakt. Ja, kijk, stel...
Ja, dat zei hij toch ook?
Ja, nee, maar dat klopt ook.
Ja, oké. Okay. Waarom was je daar niet mee eens?
Ik was het er niet mee eens, maar ik vond het gewoon grappig hoe zeg maar Ummer elke keer, elke zin eindigde met toch.
Vond je dat verdacht?
Ja, dus het was suspicious.
Ja, denk je dat Ummer stiekem biseksueel is?
Ja, soms twijfel ik echt.
Nee, ik denk niet dat hij stiekem biseksueel is.
Openlijk.
Ik heb nog nooit in mijn leven getwijfeld totdat ik Izzy leerde kennen.
Dat bedoel ik, zeg maar.
Oké, en jij bent wel gewoon helemaal hetero.
Hoezo jij wel? Ik ben ook helemaal hetero. Hoezo ben ik opeens bi nu?
Nou, kijk. Ik vind de hetero een beetje, ja, ik vind dat een beetje een moeilijke vraag. Want zoals ik zei, als ik zou kunnen kiezen, dan was ik vrouwelijk panseksueel.
Ja.
En aangezien ik mijn geslacht sowieso niet kan kiezen, of althans niet mijn biologische samenstelling.
Je kan tegenwoordig alles kiezen.
Ja, maar niet je biologische samenstelling. Oké, je zou kunnen zeggen, als je de oestrogeen levels verhoogt, zoals Ummer zei, dat er dan sommige lichaamsdelen gevoeliger worden. Mm-hmm. Maar jij krijgt niet ineens een clitoris met 15.000 zenuwuiteinden of hoeveel er ook in zitten. Nee. Maar kijk, oké, dus mijn geslacht zou ik niet kunnen kiezen. Nou ja.
Sterker nog, bij transgenders gaat dat vaak fout. Ze komen niet meer klaar en zo, had ik gelezen.
Ja.
Als ze echt, zeg maar, in de geslachtsdelen een... Ja, dus... nee, maar over geaardheid. Nou ja, ik geloof wel dat je een beetje in je geaardheid kan sturen. Mm-hmm. Aangezien er heel veel homo's zijn die seks hebben gehad met vrouwen. Die jarenlang met een vrouw zijn getrouwd geweest en kinderen hebben gehad. En,
dus zo zijn er ook hetero's die... Wat is er?
Oh nee, mijn laptop is net door twee gebroken.
Oh.
Maar ik had hem al geplakt, maar het plakstuk is gewoon...
Oh, moet ik plakband halen? Oh shit.
Dit is...
maar ik moet hem weer fixen.
Wanneer
is hij
gebroken?
Het is wel heel duurzaam.
Ik moet hem weer fixen.
Wanneer was hij gebroken dan?
Ik moet gewoon weer, ja, een tijdje terug. En toen had ik deze hoeken vastgelijmd, maar nu moet ik ze weer op die...
Hoe had je hem gebroken?
Weet ik niet. Hij is gewoon heel groot en heel zwaar. Dus als je hem gewoon...
Eén keer laat vallen.
Niet goed ondersteunt, wanneer je hem oppakt, dan buigt hij heel veel. Dus dan breekt hij.
Oh ja, oké.
Oké.
Ja.
Ja,
dus je kan sturen in je geaardheid.
Ja, natuurlijk ook maar een klein stukje, zeg maar. Als je zeg maar echt alleen maar homo bent of hetero.
Ja.
Ja, weet je, er spelen meer factoren mee, zeg maar. Als jouw hele omgeving zegt, ja, moet seks hebben met vrouwen, waar jullie het in de vorige uitzending ook over hadden, van een hetero weet heel goed hoe die hetero moet zijn. Mm-hmm. Volgens mij zei Ummer dat.
Ja.
En een homo die groeit op in een heteronormatieve maatschappij. Dus die weet ook heel goed hoe die hetero moet zijn. Minder hoe die homo moet zijn als die nog niet in de kast is, uit de kast is gekomen. Maar voor mezelf, ja, kijk, dit is een gay test. Ik heb een gay test verzonnen. Jij moet naar gay porno kijken.
Mm-hmm. Als je daar iets bij voelt.
En dan moet je proberen op te masturberen.
Mm-hmm. En als dat lukt, dan...
Nou nee, er zijn eigenlijk twee uitkomsten. Als het lukt, dan ben je of gay of biseksueel. Mm-hmm. Of als je walging voelt, ben je gay of biseksueel.
Goeie. Oh, ik vind die additie echt leuk.
En als je zeg maar gewoon zoiets hebt van, nou ja, ik had beter naar een steen kunnen kijken.
Ja.
Of een boom. Of een doos prins of whatever, dan, nou ja, dan is het niet aannemelijk dat je iets van homo in je hebt. Of zo. Okay. En ik heb ook zoiets van,
Ben jij geslaagd voor die test?
Ik kan niks bedenken aan een mannelijk lichaam, mm-hmm, wat ik opwindend zou vinden.
Mm-hmm. Ja, ik heb dat ook, man. Ik heb dat zelfs met, als ik gekreun hoor van mannen. Want ik haat het al als ik gekreun hoor van mannen. Maar nu hoor je het van twee mannen. En er is gewoon geen zachtaardige vrouwenstem die kreunt. En dan gewoon twee. Ja. Weet je? Zelfs dat is al niet meer aantrekkelijk.
Je weet toch van die... In sommige pornofilms doen ze dat. En dan, dat verpest gewoon de hele film. Zeg maar. Gewoon alle esthetiek gaat verloren.
Ja, maar ik vind ook heel interessant hoe homo's een kut gewoon vies vinden. Want... Ja, zonder de seksuele aantrekking is het inderdaad gewoon vies.
Vies.
Is gewoon een gat in je lichaam.
Waar heel veel vieze dingen uitkomen.
Ja.
Zoals baby's.
Ik vind kutjes gewoon, tenminste een mooie kut vind ik gewoon mooi. Ik vind het aantrekkelijk en allemaal dat soort dingen. Maar het komt puur door die seksuele aantrekking. Ja, zonder dat is het gewoon echt nasty. Ik zou er niet in de buurt komen als ik er geen seksuele aantrekking tot had.
Ja, maar dat heb je toch ook als je in de naaktsauna bent met zeg maar niet zo mooie lichamen. Dan denk je ook van ja, zie je alleen maar hangende borsten en zo, zeg maar.
Ja.
Maar goed, zouden jullie wel biseksueel willen zijn? Want dat lijkt me wel chill, zeg maar, dat je overal op kunt vallen.
Ja, als ik mijn geslacht niet kon kiezen en mijn geaardheid wel, of mijn geaardheid kon sturen in die richting, dan zou ik wel biseksueel willen zijn.
Ja. Omdat je dan ook met mannen kunt, dat je daar ook aantrekking voor voelt.
Ja, kijk, het klinkt een beetje banaal natuurlijk, omdat het nu zeg maar heel erg in een seksuele context wordt geplaatst. Mm-hmm. Maar kijk, er zijn gewoon mannen waarmee ik gewoon 99% match.
Ja, dat precies dat.
Zeg maar, alleen dat stukje is er niet.
Ja. Ik zou mijn beste vriend zo kunnen trouwen als ik al
ja.
was.
Ja. Ja, ik ook. Ja.
Echt?
Ja.
Ja. Zou gewoon never ruzie maken.
Ja,
never.
Ja nog zeker. Nooit ruzie gemaakt met mijn beste vriend. Nog nooit. Samen in gewoon alles.
Jaren, ja.
Maar precies. Waarom hebben homo's dan nooit lange huwelijken?
Ja maar die zijn misschien niet hun elkaars beste vrienden als een relatie begint.
Waarschijnlijk omdat er ook veel wordt vreemd gegaan of zo.
Ja.
Dat zijn
ja.
bij de mannen ook.
Ja, precies. Nou, er zijn ook homo's met hele lange huwelijken, hoor. Maar...
Ja, maar het zijn over het algemeen wel gewoon een soort van financieel succesvolle relaties, zeg maar.
Ja, en je hebt die hormonen van de vrouw niet.
Heel erg goed. Ja.
Vrouwen zijn echt hebben een heel andere hormoonhuishouding, ja. waar mannen soms niks van begrijpen.
Ja, bij mannen heb je dan wat meer stabiliteit waarschijnlijk.
Ja,
lekker
precies.
allebei stabiele hormoonspiegels, zo top.
Geen ongesteldheid, geen...
Hmm. Nou, het schijnt wel. Ik had daar... wel een paar artikelen voorbij zien komen dat mannen ook een hormooncyclus hebben.
Ja, maar die hebben...
Dat is niet zo heftig.
Die dalen en die dingen zijn veel minder dan bij de mens.
Dan bij de mens?
De vrouw.
Bij de vrouwen. Dus als je erop inzoomt, heb je inderdaad wel pieken en dalen.
Maar
bij de vrouw is dat veel extremer. Bij ons is het veel meer gedurende de dag.
Ja.
En vrouwen hebben veel meer...
Hoe noemden ze dat ook weer bij natuurkunde? De frequentie.
Ja.
Ja.
Ja, ik kan me wel voorstellen dat twee mannen inderdaad beter gaan. In een huishouden. Of gezin stichten. Of...
Waarom? Dat is echt gewoon seksistisch.
Nee, hoezo?
Hoezo?
Heel vaak gaat het toch juist om dat mannen en vrouwen elkaar niet begrijpen en zo.
Ja, omdat ze niet met elkaar communiceren. Dan moet je met elkaar communiceren. Alleen, nee, maar wat, soms... wat doen mensen?
Ja.
Ze gaan niet met elkaar communiceren. De een die gaat in de FIFA lezen... wat haar man wil zeggen met zus en zo. Mm-hmm. En de ander die gaat, weet ik veel, naar een of andere goeroe luisteren die zegt wat vrouwen al dan niet zouden willen.
Ja, dat is waar.
Maar als de mensen het nou gewoon eens aan elkaar zouden vragen van, hé, wat wil jij? Dan denk ik dat er een stuk minder conflicten zouden zijn.
Je moet later gewoon zo'n soort van ChatGPT translator hebben. Waarbij jij het als vrouw niet aan je man vertelt, maar aan ChatGPT vertelt. En dan ChatGPT vertelt het als man naar jou.
Ja.
alsof een vriend van je het aan je vertelt.
Ja.
Oh. Als vrouw zo vertaalt naar man en man naar vrouw, dan heb je gewoon zo'n tussenpersoon die de communicatie en de translation
fixt. Zo'n mediator, ja, zeg maar. Ja.
Dan ben je gewoon klaar. Want heel vaak gaat het bij om dat wanneer je met elkaar gaat praten binnen een relatie, dat vrouwen praten op een hele andere manier dan mannen.
Ja,
en precies. Vaak begrijpen ze elkaar
en zijn
dan
veel
niet.
Gevoeliger voor dingen, bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Dus je bent... bijvoorbeeld iets aan het uitleggen.
Ja.
En dan is zij al ondertussen geraakt door iets wat jij hebt gezegd. En ja, wil ze al niet meer verder luisteren.
Ik had altijd bijvoorbeeld dat ze allemaal dan dingen zeggen. En dan hoor ik iets wat niet klopt of waar ik het niet eens mee ben. En dan zeg ik van ja, maar kijk, dit en dit en dit ben ik niet mee eens. En dan zeggen ze ja, maar dat boeit niet. Waarom focus je op één van die dingen? En dan is het echt zo van...
Oh ja, dat heb ik ook altijd. Van je focus nu alleen op dit detail, maar niet op de patronen.
Ja, precies. Ja. Maar dan is het echt zo van... Dan zeggen ze gewoon 100 dingen waarvan ze er 30 waarschijnlijk niet eens menen of goed over hebben nagedacht. Het is gewoon een gevoel en zo. Maar terwijl bij mij is het meer van... Ik heb goed nagedacht over alles wat ik heb wil zeggen zo. En dan sta ik er ook achter de dingen die ik heb gezegd. Maar bij hen is het meer sowieso vluchtig en emotioneel. En dan boeit het niet eens. Gaat het meer om het grote plaatje dan de individuele argumenten of cases of whatever. Dus ja, die verschillen heb je gewoon. En dan moet je dat gewoon leren.
Ja.
Of een translator gebruiken, ja.
Ja, of je moet gewoon mannen gay maken, waardoor ze met hun beste vriend kunnen trouwen. Bij de lentekriebelsweek.
Oh ja, dat is het ook weer, hè, ja.
Ja, daar gaat het deze week over op Twitter. Wat vind jij van die ophef?
Terecht.
Wat? Oké, nou, leg uit.
Als je kijkt naar de mensen die de ophef naar maken, ja, dat zijn meestal gewoon christenen.
Oh, je vindt de ophef terecht? Of wat vind je terecht?
Vanuit hun perspectief is het terecht de ophef. Ik ben het niet eens met hun perspectief.
Het zijn niet vaak christenen, hoor. Het zijn gewoon een soort van rechtse, conservatieve mensen.
Die uiteindelijk christelijke waarden.
Ja, een soort van, ja. Mengelmoes voorstaan. Van alles. Ja. En ja. De tweetwaarden.
Ja.
Ook moslims.
Ja, ook moslims.
Maar wat vind je er terecht aan? Zo van vanuit.
Nou ja, kijk, als jouw uitgangspunt is 1. Je kan geen homo zijn. Mm-hmm. Of homo zijn is iets slechts.
Ja, dat is hun uitgangspunt.
Of als je uitgangspunt 2 is, de vrouwelijke seksualiteit moet gecontroleerd worden en kan niet naar believen beleefd worden. Mm-hmm. Of seksualiteit in het algemeen. Kan je dan niet tegen de week van de lentekriebel zijn?
Nee, ik snap wel waarom ze er tegen zijn.
Er is geen andere logische en die mensen bestaan.
Maar ik snap niet waarom wij daar gehoor aan moeten geven als onderwijscurriculum, zeg maar, zijnde.
Nou, vooralsnog hebben we de vrijheid van onderwijs in Nederland. Zeg maar, en er is ook een hele structuur opgezet met medezeggenschapsraden en zo.
Dus nee, maar op christelijke scholen heb je ook geen lentekriebels. Hè? Het is alleen op openbare scholen en daar bemoeien zij zich tegenaan.
Ja, oké, inderdaad. Op de openbare scholen, je hebt een medezeggenschapsraad. Daarin zou je je ongenoegen erover kunnen uiten. Ik vind die mensen die dat doen, vind ik nog niet zo, eigenlijk nog niet het probleem. Want dat doen wij ook. Als wij iets niet oké vinden, dan uiten wij ook ons ons ongenoegen daarover. Dat is wat vrijheid is.
Dat
maar
is vind je niet dat leerlingen op een openbare school het recht hebben om seksuele voorlichting te krijgen? Op een wetenschappelijk onderbouwde manier?
Ik denk dat het goed is voor hun ontwikkeling om dat te krijgen. Alleen het kwalijke zijn niet de mensen die bezwaar maken. Het kwalijke zijn de leraren die daar concessies in maken. Leraren hebben echt geen ruggraat. Ik heb die hele issue met de week van de lentekriebels en Paarsvrijdag in Amsterdam tot in detail uitgepluist. En het probleem zijn echt de leraren en de schoolbesturen. Die hebben geen... ze hebben gewoon geen ruggraat. Mm. Ja, dan gaan ouders klagen en dan halen ze een regenboogvlag weg uit de klas. Of dan bespreken ze bepaalde onderwerpen, maar niet.
Dus jij vindt dat als er boze ouders zijn die heel heftig tegen je tekeer gaan als docent, moet je je poot stijf houden?
Dan moet je gewoon de politie bellen en ze van het terrein laten verwijderen. Dat is wat je ermee moet doen. Zeg maar kijk. En ik hoop dat het niet waar is, maar wat ik vermoed is dat ze bang zijn dat die ouders hun kinderen van school halen, waardoor ze minder subsidie krijgen. Ze krijgen per leerling krijgen ze geld.
Ja.
En ook op openbare scholen in bijvoorbeeld een stad als Amsterdam, kan het maar zo zijn dat je leerlingenpopulatie voor 20% uit moslims bestaat.
Ja, dat is wel de reden.
Ja, dat wil helemaal niet zeggen dat al die moslims een probleem hebben met de week van de lentekriebels. Alleen het probleem is met moslims, is dat op het moment dat iemand zich op het geloof gaat beroepen, dat er dan zo'n sfeer ontstaat dat je daar eigenlijk geen kanttekeningen meer bij kan zetten. Want dat is wat er gebeurt.
Ja, dat is heilig.
Ja. Hun. En zelfs, ik heb dat vaak gehad, zeg maar.
Oké, maar wat is volgens jou de oplossing?
Nou, de oplossing is dat die leraren en schoolbesturen hun poot gewoon stijf houden.
Maar
wat doen ze?
Dus, ja,
wat doen ze? Ze kijken naar de gemeente. Van ja, de gemeente ondersteunt ons niet. Maar dat is niet waar. Je kan gewoon letterlijk... Je kan gewoon letterlijk de politie bellen als iemand agressief is. Alleen dan zeg je, ja, politie duurt lang. Of weet ik veel. Weet je hoe... Kijk, er is... Als het gaat om politie... Je moet weten hoe je hun protocollen moet triggeren. En je moet altijd, als je politie belt... Moet je gewoon op een manier suggereren... Dat de ander een vuurwapen heeft... Zonder dat je er daadwerkelijk op gepakt kan worden... Dat je hebt gezegd dat hij een vuurwapen heeft... Want dat triggert hun protocollen en dan komen ze gelijk, zeg maar, met z'n velen. Ja. Ik heb dat een keer gedaan. Toen woonde ik in de Schilderswijk. En er was ook wel echt iets aan de hand, hoor. Ik woonde op 3 hoog. Bij een kruispunt. Ja, kruispunt Vijandlaan van Ostadestraat, zeg maar. Dat is letterlijk de dieper in dieper de Schilderswijk kun je niet komen, zeg maar. En er liep een vrouw, die liep zich zag kriskras over dat kruispunt te rennen. Zij echt schreeuwen alsof de leven ervan afhing. En er liep een man, die liep steeds achter haar aan. Maar hij liep heel rustig. En hij had iets zwarts in zijn hand, ongeveer 30 centimeter groot. Ik had mijn bril niet op, maar ja, ik had mijn bril kunnen pakken. Maar heb ik niet gedaan, dus ik pakte de telefoon. Ik belde 112 en ik zei, er loopt hier een vrouw te schreeuwen voor haar leven. En ze wordt achtervolgd door een Midden-Oosters uitziend persoon. Ja, maar dat was die ook, ja, zeg maar. Ja. Dat heb ik er niet bij verzonnen, dat was die. Die een donker voorwerp in zijn handen heeft. Ik weet niet of het een vuurwapen is, maar ja, ik kan het ook niet goed zien. Mm-hmm. Letterlijk 30 seconden later stonden er 4 auto's in de straat. Ze hadden zeg maar van 2 kanten gekomen. Ja. Hadden hem tegen de grond gesmekt, zeg maar.
Ja, ja, ja. Dat is jouw tip.
En ja, hoe het verder is gegaan, weet ik niet. Want ik ging naar binnen, toen was mijn entertainment voorbij. Maar in ieder geval...
Maar hebben volgens jou mensen het recht om tegen de week van de lentekriebels te zijn?
Ja, dat sowieso.
Okay.
Kijk, je mag van mij ook nazi zijn.
Als scholenbestuur zijn.
Kijk, de scholbesturen, zoals ik net ook zei, ze zijn laf. In Amsterdam, ze hebben best wel veel discussie daarover gehad in Amsterdam, zeg maar. Mm-hmm. Want er was ook bij de Paarsvrijdag was er ophef. En ik had dat helemaal uitgepraat. En schoolbesturen, die wijzen naar de gemeente. Ze zeggen dat ze niet ondersteund worden.
Ja.
Maar ze concretiseren niet waarin ze ondersteund moeten worden. Mm-hmm. Vervolgens brengt de wethouder Turia Meliani, of hoe ze ook heet, die brengt een diversiteitsnota uit, waarin ze letterlijk opschrijft een anekdote van een homoseksuele ondernemer. Of ja, ik weet niet of de ondernemer homoseksueel is, maar zijn zaak is gay. Hij heeft daar regenboogvlag hangen en zo. En hij zegt, ja, ik word regelmatig met de dood bedreigd. Maar ja, waarom zou ik aangifte doen als die toch weer een half uur later met de waarschuwing op straat staat? Dat schrijft zij letterlijk in haar eigen diversiteitsnota. Mm-hmm. Vervolgens is haar oplossing voor de schoolbesturen is om een goed gesprek met de schoolbesturen te gaan hebben. Zodat we iedereen weer bij het proces kunnen betrekken. Of wat voor ambtenarentaal ze ook daarin heeft gezet. Basically oplossingen waar niemand wat aan heeft. Het is echt aan de schooldirecteuren en de besturen om daar leiderschap in te tonen. En zeggen, luister, wij doen geen concessies op het recht om je geaardheid te uiten en daarin onderwezen te worden. Want basically, op het moment dat jij een regenboogvlag weghaalt uit een klas, dan gooi je alle homoseksuele en lesbische en andere LGBT leerlingen en het personeel gooi je voor de bus. Ja. En wat mij betreft ben je dan ben je een waardeloze werkgever, een waardeloze directeur en een waardeloze leider. Want je zou in de eerste plaats achter je personeel moeten staan. Dan achter je leerlingen die eigenlijk hun fundamentele mensenrechten beleven. En dan pas achter een stelletje homofobe ouders die hun leerlingen letterlijk als pionnen gebruiken om hun homofobe ideologie aan anderen op te leggen. Want laat wel wezen, dat is wat er gebeurt. Want als op het moment dat die regenboogvlaggen niet weggaan, dan dreigen ze van, oh, we halen onze kinderen van school.
Ik had gisteren een lezing voor een docentencongres. Dat ging over, dat was voor ongeveer 2000 docenten uit Utrecht. Volgens mij basisschool en middelbare school. En ze konden daar gewoon vrijwillig naar komen.
Ja.
En ze hadden mij uitgenodigd en een andere schrijver, Splinter Chabot. En dat ging dus ook over dit soort onderwerpen, kregen wij heel veel vragen.
Ja.
Want die docenten hebben blijkbaar een hele moeilijke tijd met hele heftige ouders.
Ja.
Maar echt, vroeger hadden wij dat niet, weet je wel, op onze school. Mijn ouders waren niet zo betrokken met wat leren ze daar of weet ik veel wat. Terwijl ze ook gewoon moslim zijn. Maar vroeger speelde dat gewoon veel minder. En nu door sociale media en zo. Die ouders houden alles in de gaten. Ja. En hebben overal een mening over.
Maar ook met cijfers en zo. En,
ja, precies. En die gaan dan helemaal tekeer tegen zo'n docent. Ja. Hè? En ik schrok gewoon van die verhalen. En toen zeiden ze van ja, heb jij advies hoe we daarmee om moeten? En dan denk ik, ja, je vraagt het aan mij. Maar goed. En mijn advies was dan van ja, je moet altijd met elkaar in gesprek blijven. Maar je moet ook je poot stijf houden. Want een ouder heeft niks te zeggen over de inhoud van.
Nee, kijk, je hoeft niet elk gesprek te voeren. Ik vind dat een beetje krokodillentranen van docenten. Want enerzijds zegt ze.
Maar ik snap het wel, want die ouders zijn heel heftig. Hè? Ook met hun handen.
Ja, maar wacht even. Kijk, er zijn twee dingen. Op het moment dat iemand fysiek intimiderend is, want dat ben je op het moment dat je dichtbij iemand gaat staan met je handen praten, dan moet je gewoon de beveiliging bellen.
Ja,
en ze van het schoolplein of van het schoolterrein laten verwijderen.
Ja.
Ik vind dat ze dat soort gesprekken helemaal niet moet voeren met ouders. Ze moet gewoon zeggen, luister, heb je een probleem met de lesinhoud, dan ga je naar de ondernemingsraad. Of de medezeggenschapsraad. Hoe heet dat? De ouderraad. Ja. Zeg maar die raad van ouders die mag mee beslissen over het onderwijs. Ja. Daar kun je zitting in nemen. Zijn er geen plekken, dan kun je contact opnemen met die raad. Kun je een punt agenderen dat je het ergens niet mee eens bent.
Ja.
Dat is hoe het systeem werkt. En dat systeem werkt gewoon goed. Mm-hmm. Maar ja, als docenten capituleren voor mensen die dat systeem niet willen gebruiken. Dan heb ik niet de hoop dat het veel beter gaat worden in het onderwijs.
Nee.
En daarnaast, ze moeten bereid zijn kinderen op te offeren. En dat klinkt misschien heel harsh. Want uiteindelijk kiest een kind niet voor zulke ouders.
Mm-hmm.
Maar ik heb ook veel gesprekken met docenten gevoerd. Ja, niet 2000, maar toch wel, laten we zeggen, een stuk of 10, zeg maar, die ik in de loop der jaren heb gesproken. En uiteindelijk eindigt zo'n gesprek in van ja, maar op het moment dat ik te veel tegen die ouders inga, leidt het kind eronder. Mm-hmm. Weet je, en zo. Kijk, dat is geen eerlijke strijd. Want kijk, je gaat niet zomaar in het onderwijs. Onderwijs is rotwerk, letterlijk. Mm-hmm. Ik geloof heus wel dat die mensen het heel leuk vinden om, zeg maar, kennis over te brengen aan de leerling. Maar het is ook gewoon rotwerk. Je krijgt, de werkdruk is hoog, de klassen zijn te groot, er is enorm hoge uitstroom in het onderwijs. Dus het is geen geweldig beroep in die zin. Dus ik geloof wel dat je echt gewoon heel erg overtuigd moet zijn en daar een passie voor moet hebben. Wil je überhaupt in die sector kunnen werken? Dus ik geloof wel dat ze echt wel heel graag het beste met elke leerling voor hebben. Maar ja, uiteindelijk moet je gewoon keuzes maken. Zeg maar, ik zie het als een roeiboot. Zij hebt een roeiboot, ja? Dertig roeiers, 15 aan elke kant. En het is een kwestie van leven of dood om van A naar B te komen. En één roeier die doet gewoon niet mee, zeg maar. Die verneukt het, zeg maar. Of zijn ouders verneuken het, zeg maar. Die zitten te roepen van de zijlijn. Nee, je mag niet zo hard roeien of weet ik veel wat. Ja, dan moet hij gewoon weg. En ja.
Maar, dus jij zegt niet van seksualiteit aanleren, dat is iets wat niks met het onderwijs te maken heeft. Dat moet gewoon thuis gebeuren. Onderwijs is taal, rekenen, spelling.
Nee, zeker niet. Kijk, ik vind dat we ons hele onderwijsmodel wel mogen heroverwegen. Want seksualiteit is een heel erg belangrijk onderdeel van de levens van mensen.
Ja, vind ik ook.
Relaties zijn een heel belangrijk onderdeel van de levens van mensen. Maar er is... We hoeven kinderen niet te vertellen wat voor type relatie ze moeten hebben. Of op welk standje ze seks moeten hebben.
Ja.
Maar wel dat ze de noodzakelijke instrumenten hebben om wel overwogen keuzes te maken in van wat voor soort relatie wil ik hebben.
Mm-hmm.
Wat voor soort seks wil ik hebben. Met wie wil ik seks hebben.
Ja, maar er hangt ook meestal een moreel oordeel aan. Want die leraren zeggen dan wel van ja, er is niks mis mee met seks. Voor plezier, ik zeg maar wat. Terwijl als jij een moslim bent, ben je op dat idee tegen.
Ja, oké, okay, maar als je dat idee onderwezen wil hebben, dan moet je maar naar een islamitische school gaan.
Ja, precies.
Kijk, het openbaar onderwijs is niet gebaseerd op een religieuze grondslag.
Mm.
En als we gewoon objectief naar seksualiteit kijken, dan hou ik er gewoon niet van om te spreken over geslachtsorganen.
Mm.
Of, nee, wacht, sorry. Ik hou er niet van om te spreken van voortplantingsorganen.
Ja.
Want die organen die worden het grootste deel van de tijd niet gebruikt om voort te planten.
Nee.
Zeg maar, ze worden in het grootste deel van de gevallen voor het plezier gebruikt. Mm. En als we naar de historie van de mensheid kijken, letterlijk de mensen zijn zeer creatief geweest in het verzinnen van allerlei vormen van seksualiteit, waardoor je niet zwanger kan raken, ja, zeg maar. Dat wilden ze gewoon verkopen. Dus mensen willen zich helemaal niet voortplanten. Mensen willen genieten van hun seksorganen. Mm. En dat er eens een keer iemand zwanger raakt, is daar eigenlijk een soort bijproduct van. Mm. En ik vind dat dit in het openbaar onderwijs de insteek zou moeten zijn. Mm. Maar ja, ook zelfs daar wordt seks en seksualiteit toch vaak nog wel benaderd vanuit een risico perspectief.
Ja.
SOA's. Zwanger worden.
Ja, is ook belangrijk om dat...
is een belangrijk onderdeel, zeker niet. Ik wil het zeker niet bagatelliseren, het belang daarvan. Want het is heel belangrijk. Ik bedoel, letterlijk Marokkaanse en Surinaamse vrouwen grossieren in chlamydia, blijkt uit de cijfers. En ze grossieren in abortussen. Dus ja, daar zie je dat onderwijs is belangrijk en dat moet worden gegeven en dat er werk aan de winkel is. Maar ook, ja, van... wat is consent? Dat is een belangrijk thema tegenwoordig. Ik vind wel dat we dat aan kinderen moeten leren. Van voor wie heb jij seks? Waarom heb jij seks? En
ja,
onder wat voor voorwaarden heb jij seks? En hoe kies jij daarvoor? En hoe maak jij duidelijk wat jouw wensen daarin zijn? Dat het oké is om nee te zeggen. Zelfs als je letterlijk geneukt wordt, dat je dan op dat moment kan zeggen, nee, ik wil niet meer, zeg maar. Mm. Of ik voel me hier niet meer comfortabel bij. Dat zijn hele belangrijke vraagstukken die die gewoon aan kinderen vanaf, zeker vanaf een jaar of 11, 12 onderwezen moeten worden, zeg maar. Het moment wanneer ze echt seksueel actief worden.
Ja. Mee eens. Ik wil naar het volgende onderwerp en dat is Zeynep bij FunX. Ik wilde dat even met jullie kijken.
Ja.
Want Zeynep heeft het gemaakt sinds wij een podcast over haar hebben gemaakt. Ze is uitgenodigd bij FunX. Nou, is er iets waar je nog meer wil zitten dan FunX?
Zij krijgt views van ons. Waarom krijgen wij geen views van haar?
Het is wel 46 minuten. Zijn er fragmenten ergens?
Jezus, ik wist niet dat het zo lang was.
Arby, staat Arby?
Is hij nog niet dood?
Oh, hoezo is Arby met... Oh my god.
Is Arby? Toch van THC.
Arby John.
Weet je wat THC is, Lale?
Nee, ja, wie?
Echt. Zina, waar kom jij vandaan?
Ken je die niet? Hele andere generatie.
Nee, ken ik niet. Jullie zijn een stukje ouder.
Ja, Abidjan is...
Nou, laten we gewoon vanaf het begin kijken dan,
Je
toch?
Kent Pim Fortuyn toch ook? Waarom ken je THC
Pim
dan
Fortuyn
niet?
Is wat belangrijker dan THC, gok ik zo.
Niet in de allochtone wereld van die tijd.
Nee, ja, ik weet het niet. Ik heb het nooit gehoord.
Even kijken hoor.
Het is wel lekker een parfum. Welke is dit ook weer?
Alien.
Ja.
Gameboy.
Van Cherry Mugler.
Ja, hey, voor de kijkers, ik zit niet met Lale te flirten, maar blijkbaar ligt er dus een dode muis ergens.
Oh, waarom moest je dat zeggen?
En die hebben verstopt met parfum.
De geur gemaskeerd.
Ja, de geur gemaskeerd met parfum. Ja, maar is toch positief dat hij dood is? Ben je er vanaf?
Ik weet niet of er een dode muis ligt, maar ik ga er vanuit omdat het zo stinkt. We hebben hem niet gevonden.
Heb je gif gegooid? Of een val gezet.
Ja, de ongedierte dienst is hier een paar maanden geleden geweest. En ik dacht dat er gewoon niks meer was. Maar toen hij vandaag die kast opendeed, toen kwam er een geur naar buiten. Dus er moet wel iets doods liggen daar.
Ja, muizen kunnen echt in hele kleine spleetjes. Het kan me net zijn dat hij gif heeft gegeten.
Ja.
En dan in zo'n klein spleetje is
gegaan. Ja, ik denk dat hij...
En daar ligt de rotte,
ja, hij heeft
zeg maar.
Hem niet teruggevonden. Dus ik denk dat hij ergens in de, ja, in de plinten of in het plafond of zo zit te rotten. Jij had de column van Renske Leijten gedeeld over Sander. Wat vond je daar nou van?
Oh ja, zat gelijk.
Over Sander Schimmelpennink.
Ja, het enige wat hij doet is met de Dan over...
Ik vind juist zijn columns altijd heel goed.
Ja, sommige columns zijn wel goed. Maar
hoezo de Dan? No. Hij pakt toch gewoon domme mensen aan?
Ja, dat is letterlijk de definitie van de Dan. Ik ga domme mensen aanpakken.
Zijn wij hier ook de Dan?
Ja, wij maken ons daar ook schuldig over. Daarom hadden we
laatst die
hele...
Maar wat is er mis met de Dan?
Daarom hadden we laatst die hele discussie over Zeynep. Mm-hmm. Wat er mis is met de Dan is dat iedereen gaat op zijn eigen eiland zitten.
Ja.
En er worden geen ideeën meer besproken. Maar iedereen zegt alleen maar van.
Moet je ideeën bespreken met mensen die hele domme dingen zeggen?
Ja, want alleen zo. Dat is waarom, zeg maar, de marktplaats van ideeën een zelfreinigende werking heeft. Maar nu gaat iedereen op zijn eigen eiland zitten. Mm. En met heel veel deden zeggen. Ja, jullie zijn eigenlijk maar dom. Dat ze wat wappies over ons zeggen. Dat is letterlijk wat moslims in de comments bij deze podcast zeggen.
Ja.
Dat is wat wij over Zeynep hebben gezegd.
Ja.
Ja, maar dat is toch niet hetzelfde?
Hoezo is dat niet hetzelfde? Het is precies hetzelfde.
Nee, het gaat erom waar je systeem... Kijk, maar dat is hetzelfde als mensen die zeggen van... Oh ja, wetenschap is een religie of zo. Je kan dat niet zo gelijk trekken. Ik bedoel, je kan best vanuit... als iemand... feitelijk onjuiste dingen zegt dat die je kan bewijzen door middel van de wetenschappelijke literatuur die we de laatste 100 jaar hebben opgebouwd, dan kan je gewoon zeggen dat die persoon dom is en fout zit. En als die persoon dan hetzelfde probeert te zeggen over jou zonder diezelfde bergen aan bewijs erachter, dan is dat gewoon niet hetzelfde.
Ja, maar dit is letterlijk hetzelfde.
De uiting is hetzelfde misschien, maar dat is hetzelfde als dat ik zeg van water kookt op 100 graden en jij zegt van ja, in Antwerpen heb je levende draken. Ja, we hebben allebei iets gezegd, maar ik kan het staven en jij kan het
nee,
niet staven.
Nee, oké, kijk, ik snap heus wel dat je een standpunt moet argumenteren op feiten. Maar ik bedoel, kijk, dat zijn natuurlijk... Kijk, weet je wat een van de problemen is met social media? En, of zeg maar de digitaal verbonden wereld.
Dat iedereen een mening heeft.
Ja, en de meeste van die meningen, die zouden... nog niet eens, letterlijk geen ene redactie zou overwegen om überhaupt maar verder te lezen dan de eerste twee woorden. Ik bedoel,
ja.
Mensen zijn altijd boos en verontwaardigd. Maar dat was voor deze digitale connectiviteit, was dat niet zo. Er was geen één redactie die een artikel zou plaatsen waar iemand basically alleen maar zegt, ja, ik ben zo boos, ik ben verontwaardigd. Nee, ik vind het echt niet kunnen. Ongelooflijk. Oh, gadver, dat is een woord waar ik nu ook een hekel aan heb gekregen. Iedereen vindt alles altijd ongelooflijk. Mm-hmm. Weet je,
dus jij irriteert je eraan dat elke mening evenveel waard is? En dat het wordt geplaatst?
Nee, kijk, zeg maar, er is een verschil tussen emoties en meningen.
Mm-hmm.
Zeg maar, Stel ik zie iemand die zijn vrouw op straat slaat.
Mm-hmm.
En ik heb daar echt walging bij. En ik zeg, ik vind dit echt walgelijk. Dat is geen mening, dat is gewoon een primaire emotie die ik daarbij voel.
Ja.
Een mening zou zijn, ik vind het niet oké om een vrouw te slaan om mijn zus en zo een reden. Of om een mens te slaan, om whatever reden. Want ik vind het geweld in alle gevallen niet oké. Mm-hmm. Dat is een mening. En dat scheiden we door die digitale verbondenheid. En zeg maar dat iedereen, zeg maar...
Maar wie is iedereen?
Ja, letterlijk iedereen.
Ja, maar we doen toch niks met iedereen die een mening deelt? Je bedoelt mensen in de krant of zo?
Nee, we doen wel dingen met mensen...
Wat boeit het mij dat ene Klaasje op Instagram een mening heeft?
Omdat daar... feitelijke en tastbare consequenties uitvolgen.
Zoals?
Nou, bijvoorbeeld, de Telegraaf schrijft een artikel. Ja, de mensen op Twitter waren erg verontwaardigd. En dan halen ze een paar tweets er tussenuit. Ja. En dat heeft hoe dan ook... Uiteindelijk heeft dat gevolgen voor de politieke besluitvorming.
Ja, omdat ze kijken van ja, wat vinden de mensen? En als dat groot genoeg in getallen is, dan...
Ja, of stel iemand besluit met honderden duizenden mensen... iemand online te gaan mobben. Hoe noem je dat in Nederland? Zeg maar dat ze echt met z'n allen allemaal van ja, ik vind dit niet kunnen, bla bla bla. Ja. Zoals bijvoorbeeld bij die hoe heet die? Edwin
Wagensveld?
Nee. Pim Lammers.
Pim Lammers, oh ja.
Van dat die ervan werd beschuldigd pedofilie te verheerlijken of zo.
In zijn boek, ja.
Ja. Hij is niet daarmee gestopt omdat er, zeg maar, logisch beredeneerde
argumenten
waren. Hij is niet eens gestopt omdat er logisch beredeneerde argumenten waren op basis van verkeerde observaties. Mm-hmm. Hij is weggegaan omdat hij...
Bedreigd werd.
Ja, alleen ik denk niet dat die bedreigingen de druppel zijn geweest, zeg maar. Want iedereen weet dat de meeste bedreigingen, daar voegt men niet de daad bij het woord. Maar er zijn wel honderden, duizenden, tienduizenden mensen die zeggen wat voor walgelijk persoon je bent. Mm-hmm. Kijk, en ik zeg altijd, oké, je moet die mensen gewoon blokkeren. Of daar scheid aan hebben. Mm-hmm. Maar ik snap heus wel dat niet iedereen zo in elkaar zit. En dat lees je wel vaker dan zeg bijvoorbeeld bijvoorbeeld wat die Emine zei in die podcast van Emine.
Emine, ja? Wat ja,
de Emine.
Heb je dat geluisterd?
Emine Oer.
Ja.
Want je schrijft Oegur, dus het is Oer. Ja. Ja. Net zoals Olum en Erdogan.
Ja.
Maar vind je niet dat mensen ook hun poot stijf moeten houden voor dat soort dingen? Dat we niet... Laatst hadden wij het hierover. Wat was ook alweer het bedrijf dat sorry had gezegd van we hebben dit niet helemaal niet zo bedoeld?
Hema.
Hema, ja.
Hema
had op de folder, hadden ze
verrassend
cadeaus
voor baby en mama.
Ja, verrassend voor baby en mama. Dus cadeaus van baby en mama. En dan had je gewoon een pagina met allemaal baby cadeautjes. Aan de onderkant moeder cadeautjes. En één daarvan was een vibrator.
Ja.
En dat werd gelinkt aan, dus Raisa Blommestein zei op Twitter zo van walgelijk dat de Hema seksspeeltjes linkt aan kinderen en weet ik veel wat allemaal. En toen had je dus zo'n mass mob tegen de Hema van hoe durft de Hema kinderen te associëren met sekstoys. En toen heeft de Hema gezegd, het spijt ons. Maar dat horen ze dan toch niet te doen? Dan hoor je toch je poot stijf te houden en zeggen van jullie zijn
kijk, daar ben ik principieel.
Ja, principieel wel, maar vanuit financieel...
Principieel ben ik het daarmee eens. Ja. Maar vanuit, kijk, dat is hetzelfde als met de hoofddoek.
Ja.
Ik vind de hoofddoek letterlijk hetzelfde als Zwarte Piet. Mm. Ja? Tot dat standpunt ben ik inmiddels gekomen. Ik kan er niet meer omheen, zeg maar. Ik kan niet een consistent standpunt hebben en het niet in dezelfde bak als Zwarte Piet plaatsen.
Ja.
Dus... Ik wil niet naar de Albert Heijn gaan en een hoofddoek zien.
Ja.
Ja, toch?
Ja.
Net zoals ik geen racisme wil zien. Ik wil geen Zwarte Piet in de Albert Heijn zien. Wil ik geen seksisme, wil ik geen hoofddoek in de Albert Heijn zien. Mm-hmm. Maar, ja, er zijn... 1. Stel, je bent in Amsterdam-West. Daar wonen genoeg mensen die er niet zo over denken. Mm. 2. Je hebt ook personeel nodig. En wie werken er voornamelijk in Albert Heijn? Chickies. En wat voor chickies wonen er in Amsterdam-West? Hoofddoek-chickies.
Ja.
Dus ja, als je dan zegt, ja, nee, wij willen geen seksistische symbolen. Dan hebben ze basically geen personeel meer om hun winkels te runnen.
Ja.
Of een groot deel valt weg. Dus ja, dat is een commerciële afweging die een bedrijf moet maken. En
maar is het niet seksistischer als die meiden met hoofddoek niet werken?
Nee. Nee.
Als ze thuis zitten met die hoofddoek, is het ietsje seksistischer dan wanneer ze kunnen
Waarom?
Werken met die hoofddoek. Ja, omdat ze dan werken. Een vrouw die vanaf een jonge leeftijd kan beginnen aan werken, dat is toch wel vrij feministisch, toch?
Nee, nee, ja, kijk, de feministen zeggen dat arbeid maakt vrij. Arbeid is...
Zeggen de feministen dat?
Nee, niet op die manier. Mij,
arbeid maakt vrij.
Volgens mij zei iemand anders dat.
Daarmee bedoel ik arbeid emancipeert.
Yeah.
Omdat je, zeg maar, financieel zelfstandig wordt. Mm. Kan jij meer de regie over je eigen leven nemen. Want als je bij ouders woont... Heb jij ook gedaan. Je bent op een gegeven moment ook financieel zelfstandig geworden. Kon je weggaan. Zeg je, bekijk het allemaal maar. Ja. Ik ga leven. Dat is wat de feministen zeggen. Maar dat betekent niet dat het niet feministisch is als een vrouw niet werkt. Ik bedoel...
Nee, maar wel als je ergens seks niet kan werken. Omdat
als je seks...
Is.
Nee, maar kijk, het punt is, voor mij is het seksisme.
Ja. Sounds like a you problem.
Ja, is het ook. Nee, maar is het ook. Dat is mijn mening erover. En mijn mening is noodzakelijk een you problem. Maar
ja, als je kon kiezen. Als ik kon kiezen, zou ik er ook voor kiezen dat er helemaal geen hoofddoeken zijn op de werkvloer. Ja. Maar ik zou ook niet willen dat die meiden met hoofddoek gewoon geen werk hebben.
Nee, maar dat daar kiezen ze dan zelf voor door met seksistische symbolen te willen rondlopen.
Ja, maar dat zien zij niet zo.
Nee, maar ik zie het wel zo. Ja, en maar het zij maakt nog mij. Niet. Ja, maar wat interesseert mij het hoe zij het zien?
Ja, nou ja. Ja, nee, het hoeft je helemaal niks te interesseren.
Nee, maar dat is niet zeg maar om gemeen te doen of zo. Nee. Maar het is niet dat het zeg maar anti-homo-religieuzen interesseert hoe de homo's het zien.
Ja.
Of het is niet dat zeg maar, waar ging die reportage laatst over? Over Christiana Civitas, een of ander lijpe abortus, anti-abortus organisatie. Mm-hmm. Of de schreeuw om leven of dat soort christenwappies. Het is niet dat alsof hun het boeit hoe die vrouwen die abortus doen het zien. Dus ik vind dat zeg maar dat argument moeten ze allemaal gewoon vanuit onze eigen uitgangspunten en eigen principes bekijken en eigen ervaring. En dan kunnen we dat allemaal in de bak gooien die we de marktplaats der ideeën noemen. En dan komt daar uiteindelijk is daar een uitkomst van.
Ja, ja.
Dat vind ik, tenminste dat is wat ik geloof dat de beste
benadering. Hoe kwamen we op deze discussie? Waarom gaat het ineens over de hoofddoek?
Het ging van iets naar de hoofddoek. Ik weet niet meer. Hema hadden we het over. En
oh ja, je vond dat zwichten, zeg maar de poot, dat ze de poot stijf moeten houden.
Ja, zwichten voor internetterrorisme, zo noem ik dat.
En hoe kwamen we ook alweer bij de Hema? Want,
ja, omdat Pim Lammers.
Oh ja.
En hoe kwamen we bij Pim Lammers?
Goeie vraag.
We hadden het over bedreiging. Oh ja, ik zei, wat boeit het nou wat ene Klaasje vindt op Twitter? Toen zei jij, nou, de Telegraaf doet er wat mee.
Oh ja.
Het heeft invloed op politieke beslissingen.
Ja, uiteindelijk.
Ja.
Uiteindelijk beïnvloedt het onze samenleving, het beïnvloedt onze politiek.
Mm-hmm.
En voorheen, voordat we digitaal verbonden waren, was dat niet aan de orde. Toen waren er ook dreigtelefoontjes. Daar las ik toevallig laatst nog een artikel over. Iemand had dat onderzocht, was op LinkedIn. Die heeft de humor in Nederland onderzocht en hoe de humorcultuur verandert. En in de jaren 50 en 60 al had je hele provocatieve humor. Mm. En dat leidde dus ook letterlijk tot mensen die dreigbrieven schreven of dreigtelefoontjes.
Ja, in de Theo van Gogh's tijd kreeg je ook kogels in de brievenbus.
Ja.
Dreigbrieven. Dus ook zonder digitale wereld kan je natuurlijk iemand bedreigen.
Precies. En Gerda Havertong, die kreeg zoveel dreigbrieven nadat ze zich had uitgesproken tegen Zwarte Piet in 1987. Dat de redactie maar zoiets had van, weet je, van dit gooi je gewoon weg. Weet je wel, dat...
Mm-hmm. Sylvana Simons ook.
Ja, en alleen zeg maar toen kwamen dat soort dingen niet, die werden niet geïnjecteerd in ons algemene publieke debat. En nu gebeurt dat wel. Nu iemand die zit gewoon te schijten op de wc. En dan
Tweet eruit te gooien.
Ja, dan ziet hij Aquasi op de tv en dan zegt hij neger of zo. Weet ik veel. Dat soort dingen zeg maar, ja. Mm-hmm. En als maar genoeg mensen dat doen, dat soort stomzinnige en stupide opmerkingen maken, dan wordt het een ding.
Twitter is eigenlijk een soort van database, alsof je mensen zou afluisteren hoe ze over dingen praten in hun vrije tijd, in de kroeg, in de woonkamer met vrienden en weet ik veel.
Ja.
Dan zeg je de meest domme dingen die eigenlijk niemand anders hoeft te horen.
Ja.
Maar Twitter is dan gewoon dat. En dan bestaat er gewoon de kans dat een van die dingen in een soort van algoritme terechtkomt en dan vinden mensen dat allemaal vet.
Ja.
Ik zat laatst, er is een YouTube-programma, echt een aanrader, Andere Tijden, waarin ze dan in de archieven gaan van nieuws van vroeger en zo, en dan met hele interessante dingen
echt,
komen.
Ja, het is echt tof programma.
En eentje was van hoe het roken op de werkvloer verdween, en dat was dus een vrouw die gewoon last had dat de collega's op de werkvloer rookten. En zij had het toen helemaal tot de rechter gebracht om dat landelijk gewoon af te spreken, om roken op de werkvloer te verbieden. Mm. En zij werd toen bedreigd. Mensen mochten haar niet, haar collega's mochten haar niet en zo. Maar als dit in de Twitter-wereld was gebeurd, dan was ze niet dan was het bedreigen dat gebeurde, zou veel groter zijn. Er zijn fucking cartoons van er gemaakt worden dat ze aan de hoogste boom hangt.
Ja.
Ja. En ook, er was ook eentje van het verruimen van de winkeltijden in de jaren 90. Want alles ging tot 6 open. En toen kwam er een of andere minister die dan later wilde laten opengaan. En toen kwamen er ook complottheorieën. Dat mensen dan zeiden van, ja, het maakt niet uit of je nou tot 6 of tot 9 open bent. Er komen evenveel mensen, maar verspreid over verspreid over meer uur. Waardoor je meer arbeidskosten hebt en meer elektriciteitskosten en bla 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 bla. Allemaal van die complottheorieën. Echt domme theorieën.
Ja, dat de samenwerking was met de elektriciteitsbedrijven en precies. De vakbonden.
En die hebben niet, die zijn niet heel erg veel verspreid in die tijd. Maar als het Twitter was, als het social media periode was, dan waren al die complotten verspreid. Ja. En dan moesten we nu allemaal artikelen wijden aan, nee, als je langer open bent, verdien je wel meer geld, want deze onderzoeken laten dat zien, bla bla bla. Want nu, we moeten zoveel tijd spenderen aan het debanken van onzin die gewoon een of andere random guy heeft gezegd. Dan moeten we daar een heel onderzoek naar starten, achter de deuren. Zodat
wat geld kost.
Ja, zodat we over 5 maanden een resultaat in de krant kunnen zetten van nee, het bleek toch niet zo te zijn. En dan gaan ze het alsnog niet geloven.
Ja, en die onderzoeken zijn ook nog eens niet goedkoop.
Ja, zijn fucking duur.
Daarom vind ik, kijk, er ligt heel erg een... Kijk, het is hetzelfde als met die leraren, zeg maar. Niemand neemt zijn verantwoordelijkheid. Niemand wil harde actie de poot stijf houden, zoals je zegt. Want iedereen wil met iedereen vriendjes zijn. Maar dat kan niet, zeg maar. Dat kan gewoon niet. Mm-hmm. En politici, journalistiek, redacties, docenten... zelfs maatschappelijk werkers... Ze moeten gewoon hun verantwoordelijkheid nemen. Mm-hmm. En hier niet aan meedoen. Journalisten moeten niet op Twitter gaan.
Maar net zeg ik, wat vind je van Sander Schimmelpenninck? Die is juist iemand die een sterke mening heeft en zijn poot stijf houdt. En dan zeg je van, nee, hij heeft deden.
Ja, hij heeft ook deden.
Ja, maar je zegt net dat al die mensen hun poot stijf moeten houden.
Ja, maar
dan heb
dat,
je toch ook
dat is geen synoniem voor deden.
Wat is het nou? Moeten mensen hun poot stijf houden en deden hebben tegenover domme mensen? Of moeten ze compromissen sluiten en iedereen's mening respecteren?
Nee. Kijk, wat hier niet klopt aan wat je nu zegt, is dat jij suggereert dat de poot stijf houden impliceert dat je deden zou moeten hebben.
Je hebt ergens altijd deden voor domme ideeën, toch? Als je het zelf beter weet.
Ja, maar je hoeft het niet te tonen.
Wat is er mis met deden tonen? In je column. Als columnist mag je dat toch wel doen.
Het heeft geen klasse, vind ik.
Als columnist, hè? Ja, columnisten hebben altijd...
Zelfs als columnist vind ik het geen klasse hebben om...
Dus kijk, als hij zegt dom rechts, dan vind jij dat...
Nee, dat vind ik niet
maar niet, wat vind je dan wel dedanerig aan hem?
Nee, maar dat vind ik deden. Als hij mensen dom rechts noemt. Ik vind ook zelfs het noemen van... mensen wappies noemen.
Ja, wappies,
dat gaat mij al te ver in deden.
Hij zegt ook aalmoes, fascisten.
Ook al doe ik het zelf ook. Want het is zeg maar zo common en normaal geworden in mijn wereld. Dat sluipt onbewust in je.
Maar jij vindt dus dat je mensen geen wappies mag noemen als ze wappie zijn?
Waarom zou je moslims dan geen geitenneuker noemen?
Mag van mij ook.
Wat is een ander woord?
Waarom zou je tradwives dan geen patriarchaatsletten noemen?
Kijk, ja, omdat dat beledigingen zijn. En wappie is gewoon een naam.
Nee, wappie is ook belediging. Ja, maar wappie is letterlijk wappie.
Ja, maar dat even kijk.
Wat is een normaal alternatief voor wappie? Hoe zou je iemand kunnen noemen die...
Iemand die in alternatieve theorieën gelooft
of zo? Hoe noemden we wappies voordat we ze... Complottheoristen noemden we ze.
Ja.
Complottheoristen, maar dat is een beetje een beperkte... definitie, want het is zeg maar ook waar we het vorige keer over hadden, is dat het is een heel geheel, zeg maar niet toevallig die meiden in Threadwives zijn ook tegen vaccineren en ook tegen de week van de lentekriebels.
Ja.
Dus ze wappies noemen is eigenlijk een beetje xenofoob, zeg maar. Ja, nee, maar dat is het wel. Zij horen niet bij ons.
Xenofoob?
Ja.
Xenofoob bedoel je?
Xenofoob.
Wat is dat nou weer?
Ja, wat jij zegt, maar dan correct uitgesproken.
Oh, oké. Okay.
Het is xenofoob, toch?
Nee, het is xenofoob.
Xenofoob is op zijn Engels.
Oh, oké. Okay. Geen idee.
Want het is xenofoob.
Ik denk, je hebt iets...
Wat?
Oh. Wat?
Xenofoob.
Nee, ja. Dat is wel een... Oh, ja. Nee, maar doe hem nu eens in het Engels.
Ik denk...
Ja, dat is met de Z.
Nee. Zo xenophobic.
Nee, het is xenophobic. Kijk, het is Z. En ja, hier heb je een K.
Dicht bij elkaar.
Ja.
Ja.
Oké, okay, maar zeg maar, het is gewoon xenofoob. Het is net alsof...
Ik denk, je hebt de naam Zeynep verwerkt erin.
Ja, Zeynep die gaat... Zeynep heeft zeg maar haar groene laserogen gebruikt om mijn gedachten zeg maar
te Die ogen hebben wel manipuleren. Veel indruk gemaakt.
Ja, we gaan niet herhalen waar we het over hadden.
Zal ik die voicemail ook?
Nee, dat gaan we niet, dat gaan we niet doen.
Je hebt nu een pressiemiddel.
En Zeynepfoob. Nee, maar ik bedoel, kijk, zeg maar, mensen die wappies noemen... die zit gewoon in een andere wereld. En die zien andere informatie. En zeg maar... ze met Deden toespreken dat...
Wat is er mis met Deden? Je kan het me nog steeds niet uitleggen.
Jawel, ik vind ordinair.
Oké, okay, nou, ik dat vind, is jouw smaak.
Ik vind dat er geen klasse in zit.
Oké, okay, is Twee. Ook jouw smaak.
En het belangrijkste praktische argument is dat we allemaal... op ons eilandje gaan zitten... Mm-hmm. en de den voor elkaar hebben.
In deze podcast doen we letterlijk niks anders.
Ja.
Ja, nee, maar misschien...
Je mag ook als ex-moslims de den hebben op moslims.
Dat nee, maar misschien moeten we daar zeg maar... Nee, maar misschien moeten we daar eens over nadenken. Ja, misschien
maar
is
hoe
het
kun
niet
je dan
de
nog leuke content maken? Even serieus.
Kijk, ik ben, door het, met jou, de, ben kijk, het met jou eens... dat het moreel superieur is... om het op die manier aan te pakken. Om iedereen... eigenlijk op dezelfde manier aan te pakken zonder verschillen te laten zien. En ik vind jouw ideeën minderwaardig, dus ik behandel jou ook minderwaardig. Daar ben ik het mee eens.
Ja.
Maar dit is een entertainment show.
Nee, tuurlijk.
En columns is ook entertainment.
Ja, kijk, oké, okay, tuurlijk. Kijk. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het is ook niet zwart-wit, zeg maar.
Ja.
Alleen... kijk, ik bedoel, kijk, het zou hypocriet zijn als ik zou zeggen, ja, dat mag je helemaal niet doen, want ik ben letterlijk king of cynisch en de den dingen.
Wilde ik echt
mensen
net zeggen, ja.
Ja, dat is wat ik ben en dat is wat ik gewoon heel goed kan.
Mm.
Alleen, de balans moet niet doorschieten, zeg maar.
Ja, daar ben ik het wel mee eens.
En
daar ben ik het wel mee eens.
Uiteindelijk, zeker wij, kijk, wij nemen een podcast op. Wat ben je aan het doen?
Ik maak een video.
Oh.
Terwijl ik een jonkel draai hier.
Ja, ik wilde dus een soort van video's maken terwijl we aan het opnemen zijn. Omdat dat op Instagram meer
Oh, is leuk.
Maken.
Ja,
ja, dat dacht ik.
Kijk, uiteindelijk maken we wel een podcast van 2 uur.
Ja.
Waar je gewoon een hele goede gelegenheid hebt om ook gewoon ideeën te laten zien die beter zijn.
Ja.
Tenminste, ik vind dat ze beter zijn. Anders zou ik andere ideeën aanhangen.
Ja.
Dus zoals met die aflevering die we over Zeynep hebben gemaakt... daar vind ik dat wel een beetje te ver zijn gaan in, zeg maar... het te den en het belachelijk maken.
Ja.
Omdat dus waar zijn in de dingen die zij zegt... zijn heel veel aanknopingspunten om een beter idee te laten zien.
Ja,
bijvoorbeeld wat ze zegt over... nou, dat ze bijvoorbeeld heel erg afgeeft op de feministen.
Mm-hmm.
Ja, ze luisteren. Feministen hebben mogelijk gemaakt dat jij mag kiezen.
Ja, precies. Jij,
anders had je niks te kiezen,
ja,
zeg maar. En dan was er ook geen overheid die jou beschermt...
Ja.
als jouw man je verrot slaat, zeg maar.
Mm-hmm. Ja.
Blijf van mijn lijf huizen zijn letterlijk...
Dus je zegt, we konden liever dit zeggen in plaats van... Kijk die nagels, kijk dit, kijk
ja, maar ja dat... nee, maar daar vind ik dat ik in ieder geval persoonlijk daar wel iets te ver in ben gaan.
Ja.
Kijk, ik vind heus wel... Kijk,
kijk jij begon met die nagels en ik dacht, oh, gaan we het zo spelen, Izzy? Oké.
Ja,
voorhoofd,
nee,
de nagels.
Nee, maar kijk, jij...
Dat is een slechte voorbeeld.
Kijk. Nee, maar jij zei ook van, ja, Zeynep maakt zelf ook dat soort content. Tuurlijk, dan mogen wij ook wel eens, zeg maar, gewoon... een grap over haar maken.
Yeah.
Of haar belachelijk maken als ze domme dingen zegt.
Maar wel als we de andere kant van de weegschaal hebben gevuld met...
Ja, zeg maar. En ik vond bij die aflevering was de weegschaal niet zo goed.
Ja,
het begon letterlijk met hoe lang duurt deze geestelijke mutilatie.
Ja, dat was zeg maar het begin, weet je.
Erger beledigen kan je niet.
Maar ik denk dat het verschil ook maakt. Want ik heb, wat jij zegt, daar heb ik ook last van. Vooral als je het daarna terugkijkt. Maar het ding is dat omdat wij niks voorbereiden... zien wij die content voor het eerst. En dan moet je op de spot moet je dan er dan op reageren. En wat het, wat het bij mij oproept op de spot, de eerste is emoties,
dat.
Zijn
ja, vooral maar die dat, dat is het bij mij ook. Zeg
en
maar.
Als je dan terugkijkt, dan denk je van, oh, ik had dit natuurlijk veel
inhoudelijker
kunnen houden. Maar ja. dat komt achteraf. Als we zouden voorbereiden op fragmenten en zo, dan zou het wel veel inhoudelijker zijn. Maar omdat hier gewoon uit de losse pols is, ja, dan...
Dan is het ook meer... Dan kom je ook een beetje meer in de voetbal inside
Zeg maar. Precies.
Weet je wat we trouwens moeten doen? Of wat jij moet doen? Of jullie met z'n tweeën? Of ik weet niet hoe het doen. Maar dat we na, zeg maar, als we klaar zijn met de uitzending... Dat je dan een stuk van 15 seconden opneemt... Waarin je eigenlijk deze podcast aankondigt. Mm. En als jij dan gaat editen...
Ja.
Dan, hij gaat eerst naar de donateurs, toch?
Mm-hmm.
Maar dat je dan die 15 seconden, die zet je dan al in een short of op social media. Want je weet dan op welke datum die gereleased gaat worden. En zeg je, we hebben het hierover gehad in deze podcast. Op deze datum komt die, wordt die voor iedereen beschikbaar. Wil je hem eerder zien, wordt dan donateur. Zoiets. In die vorm, zeg maar.
Ja. En dat je dan kunnen we even, doen zo meteen, ja.
Snippet.
Ja, en dat je dan even 15 seconden zegt van... was je altijd benieuwd naar dat blad? We hebben het hier over gehad. En het was weer een geweldige podcast. Weet je wat Jinek altijd deed.
Ja,
zeg maar, dan kreeg je zo'n intro van de gasten en waar ze het over gingen hebben, zeg maar.
Nee, dat kunnen we inderdaad doen. Ik wilde nu over op die filmpjes van Zeynep.
Ja, hebben we ze.
Ja, hier. Ik heb er eentje gevonden op de Van Niks-ding.
Als wij een relatie hebben, wij zijn getrouwd.
Ja.
Ik heb geen kinderen. Tuurlijk werken we samen.
Ja.
Ik zeg niet dat ik dan thuis zit. Wij werken samen op het moment dat jij een gezin sticht.
Mm-hmm.
En jullie kiezen er beide voor. Van oké, wij gaan voor kinderen. Kinderen hebben aandacht, tijd, liefde van hun moeder nodig. Dus dan kies je ervoor de eerste vier...
Ook van hun vader.
De 4 jaar totdat ze naar school gaan... Blijf de vrouw thuis, zorg voor thuisvond.
Als dat kan, maar niet elke situatie is financieel
hetzelfde. Dan moet de man
hetzelfde.
Het creëren. Dan
nee,
moet
maar
de
wacht
man
even.
Creëren,
maar creëren, precies. Maar dat is precies het punt waar ik wil komen met jou is.
Ja. Hij is zo van, ja maar niet iedereen heeft daar genoeg geld voor. Ja, je moet gewoon meer geld maken.
Ja, dan werk je s'nachts maar ook of zo.
Je moet gewoon meer geld maken. Kijk, Jay probeerde het dan tenminste nog wel wat breder te trekken. Zodat je er wat breder over na kan denken. Maar ja. Voor haar is het gewoon van, nee, de man moet harder werken.
Een man met 1 inkomen die voor een vrouw en kinderen zorgt?
Dat is...
Het kan, maar dan moet je heel zuinig leven.
Ja, maar dat is net wat 30% van de mannen of zo kan, dat waarschijnlijk.
Nee, op zich, als je heel zuinig... Kijk, mijn moeder is ook huisvrouw.
Oh ja, als je zuinig leeft, ja, tuurlijk.
Dus als je nooit uit eten gaat of zo, kan het wel. Ja. Maar ik denk niet dat Zeynep zo'n leven wil.
Ja, en als je dan echt heel erg geeft om hoe je kind dan opgroeit... en wat jouw kind allemaal beschikbaar heeft tijdens zijn opgroeien... ja, dan is daar ook... geld voor nodig. Dat moet je niet zuinig doen. Dus je wilt dat allemaal goed
komen. Ja, maar het is gewoon een hele kromme opvatting. Want we weten gewoon dat kinderen uit de rijkere gezinnen, die doen het op alle vlakken beter.
Ja.
Ze zijn gezonder, ze zijn hoger opgeleid, ze leven langer, ze hebben betere carrières. En nou ja, sommige mensen hebben de illusie dat we een samenleving kunnen scheppen waarin dat niet meer een verschil maakt. Maar dat is natuurlijk onzin, want als je ouders zeg maar iets kunnen betalen wat anderen niet kunnen betalen, dan
heb je al een
voorsprong. Mm-hmm. Dus als 2 ouders werken, dan is er veel meer geld voor vioolles, voor hockey, voor zomerkamp, als ze gaan studeren. Een master in het buitenland.
Ja.
Of wat
maar zij zegt, een kind heeft liefde nodig van de moeder. Ben je daar niet mee eens? Tot 4 jaar, zei ze geloof ik.
Ja, maar ook van de vader. Ja. Een kind heeft gewoon liefde nodig.
Nee, maar
nodig.
Dat zijn Andrew Tate zegt bijvoorbeeld van... vader is niet zo belangrijk. En vooral in de eerste jaren van...
Nee, dat is echt onzinnig. Want bij vaders, bij stay-at-home dads... waarbij de moeder werkt... heb je exact dezelfde resultaten. Exact dezelfde uitkomsten. Het kind moet gewoon...
Ja, maar je hoeft niet als vader ook thuis te zitten... als de moeder thuis zit natuurlijk.
Oh ja, nee, maar de vader kan ook thuis zitten. Het is niet moeder afhankelijk, zeg maar. Want het kind weet niet van... oh, dit is mijn moeder het kind. Nee, het heeft gewoon in
die
sociale contacten.
De eerste jaren gewoon die fulltime aandacht nodig.
Precies, dat is het enige. En dat
maar hoezo is een kinderopvang dan geen
precies,
fulltime
en dat wil ik ook zeggen. Want binnen rijke families, want zij zegt van ja, de man moet dat providen. Maar het kan ook zijn dat de man en de vrouw dat providen. En dat dan de care van die eerste jaren gewoon van een pedagogisch expert komt. Ja,
ja,
dat kan ook prima. Het
maar
is niet
een pedagogisch expert, dat krijg je niet hoor. Als je bij de opvang, dan krijg je gewoon een mbo.
Oh nee, maar als je geld hebt bedoel ik. Want zij gaat uit van een scenario waarbij de man vermogend genoeg is om voor hun beide te zorgen, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat is dan niet de enige oplossing. Het kan ook een oplossing zijn dat jullie beide vermogend zijn en dan kind gewoon op die manier laten opvangen.
Nee, maar als ik vermogend zou zijn en Zeynep zou mijn threat wife zijn, want Zeynep kost veel geld.
Ja.
Of in ieder geval, zeg maar, de reden waarom zij die man nog niet gevonden heeft, is omdat ze daar hele hoge eisen aan stelt.
Ja.
Dus daaruit concludeer ik dat ze veel geld kost.
Ja.
Als ik dat geld zou hadden, dan zou ik tegen haar zeggen, ga maar werken, we nemen een au pair.
Ja, ja, precies.
Zeg maar, want dan is het aan het eind van de streep, hou je waarschijnlijk meer geld over.
Precies, ja.
En dat is sowieso, heeft dat een positieve impact op het gezin.
Hmm.
Niet alleen op het kind, maar op het hele gezin. En dat begrijp ik nooit aan die vrouwen. Dat ze niet inzien. Terwijl ze zelf uitletterlijk vaak gewoon uit arbeidersgezinnen komen. Gastarbeidersgezinnen. Waar ze letterlijk in sommige gezinnen met z'n vijven in een stapelbed moesten slapen, zeg maar.
Maar ik denk dat zij gewoon zelf haar kind wil opvoeden. Dat is haar hele punt.
Nee, dat kan wel, zeg maar.
Ze wil geen au pair.
Ja, oké. Okay. Fair point, dat is een voorkeur van mensen. Dat is het. Dat valt een beetje in de categorie over smaak, valt niet te twisten. Ja, het is natuurlijk geen smaak. Ik kan niet ervaren wat zij daarbij voelt.
Ja,
maar zelfs als ze dat voor zichzelf wilt, vind ik van dat het dan nog steeds problematisch is om te zeggen van vrouwen dit en mannen dit en vrouwen dit. Zeg gewoon, dit is waar ik naar op zoek ben.
Mm-hmm.
Dat is gewoon letterlijk dat. Zij is gewoon haar intake voor. Voor first dates van haar eisen, van wat ze in een man zoekt, is ze gewoon een hele heel breed aan het trekken over alle mannen en alle vrouwen, zeg maar.
Kunnen jullie mij niet opgeven bij first dates en dan dat jullie Zeynep ook opgeven?
Weet je waar ik jou voor wil opgeven? Lang leven de liefde.
Ja, dat is
wat is wel wat leuker dan first dates?
Wat is lang leven de liefde?
Weet je dat niet?
Nee, ik kijk
dat is dat je 24 uur met elkaar opgescheept zit in een hotelkamer met je date. Je weet niet met wie je gematcht wordt. Het is een blind date.
Ja.
En je moet 24 uur zien door te brengen. Dus je mag koken samen, je gaat slapen samen. Meestal wil dan één niet hetzelfde bed delen. Dan moet je dat met elkaar oplossen.
Ja, en na die 24 uur kun je dan beslissen of je wilt verlengen. En wanneer je dan twee keer hebt verlengd, dan ga je als match de deur uit.
Ja.
Dus als je verlengt, dan ga je nog een keer 24 uur.
Ja.
Maar je weet niet wie er komt.
Nee, dus nee, het kan ook een totale mismatch zijn.
Maar zit er wel, zeg maar, een soort boundaries bij, zeg maar?
Je kan dingen opgeven,
Dan gaan zij een type voor je zoeken, zeg maar, die aan jouw types voldoet, die je hebt opgegeven.
Oké, dus het is niet helemaal blind, zeg maar.
Nee, je kan bijvoorbeeld zeggen, ik wil dat ze hoog opgeleid is. Ik wil niet dat ze zwaarder is dan 100 kilo, weet ik veel wat. Dat kun je allemaal gewoon doorgeven.
Maar waar halen ze die match vandaan dan? Is dat ook iemand die zich heeft opgegeven?
Ja, tuurlijk. Ja. Uit het bestand gewoon.
Ja. Maar ik hoor dus steeds, want je ziet daar altijd, zeg maar, hele simpele mensen of zo. Of gewoon, er is gewoon een bepaalde type die daar komt.
Ja,
maar
SBS-mensen,
dus,
zeg maar.
Ja, maar ik hoor dus dat het eigenlijk in realiteit niet zo heel erg is. Maar dat ze het gewoon zo in elkaar knippen om het op die manier toch
ja,
wat...
Ja, is altijd zo.
Want je zit daar 24 uur, dus je hebt ook waarschijnlijk gewoon diepe gesprekken.
Je hebt
en weet 24
uur
allemaal.
Aan beeldmateriaal.
Ja, precies.
Maar, ja.
En dat moet je dan condenseren naar, het is waarschijnlijk wat 20, 30 minuten per koppel. Dus dan ga je gewoon ze echt op fools laten
dan
lijken.
Dan net gewoon die rare stukken, dat je raar, domme
opmerkingen. Awkward silences en zo, die dingen zetten ze.
Ja, maar dat ik over mijn first dates is het ook zo.
SS-uniform aan het praten ben of zo. Dat soort
ja, maar first dates is wel veel korter.
Ja, kijk, mijn vriendin is een van de cameravrouwen van First Dates, Sophie. En zij zegt ook van, we kunnen natuurlijk niet dat hele gesprek... Ik bedoel, zo'n aflevering is maar 3 kwartier en je moet al die gesprekken erin verwerken. En je maakt tv. Tuurlijk moet het ergens lachwekkend of...
Ik zag laatst een fragment.
Ja.
Hij zegt... mijn hobby is darten. Heb je die gezien?
Nee.
Ja, nou, hij bracht ter sprake dat zijn hobby is darten, zeg maar.
Mm-hmm.
Ik zou dat niet vertellen als dat mijn hobby was.
Nee, maar wacht even. Hij had alleen nog
hobby shamen.
Hij had alleen nog dat gezegd.
Ja.
Vervolgens zegt zij, oh god, voor mijn ex hield ook van darten. Met die rare Raymond van Barneveld en die andere, hoe heet hij? Ja, Michael nog wat. En wat doet hij? Niet dat hij het gesprek ergens anders heen stuurt. Maar hij doet er nog een schepje bovenop. Hij zegt, ja, ik was een keer met een event op tv. Hij ging...
First date is sowieso gouden televisie.
Ja. En nee, maar dat lijkt me ook wel leuk, zeg maar. Dat je gewoon gaat daten,
ik
zeg
was
maar.
Een keer gevraagd voor first date vips. Misschien kan ik dat nog doen. Toen had ik een relatie.
Ja, je kan het gewoon doen.
Maar ga je dan ook met de andere vip? Maar heb je niet meegedaan? Je had toch gewoon mee kunnen doen? Je hoeft toch geen...
Nee, ik denk niet dat mijn ex-vriend dat leuk zou vinden. Maar,
ook niet als het alleen bij dat programma zou blijven.
Nee, want je houdt er toch de schijn op dat je dan op de markt bent of zo.
Nee, want je
heel Nederland gaat het kijken.
Je gaat toch alleen voor dat programma?
Ja, maar volgens mij kon... Ja, je kondigt wel aan dat je kan natuurlijk niet zeggen... Ik heb al een vriend, maar ik kom hier om nee te zeggen. Dat kan niet. Dus je kondigt jezelf aan.
Nee, dat zeg je niet in het programma.
Nee, precies. Dus iedereen denkt dat je single bent dan, toch?
Ja, maar wat maakt uit wat de mensen denken? Gaat toch om dat je gewoon voor je lol naar het programma gaat... en een beetje zit te trollen
met
die
mensen?
Ik weet
dat jij ubermensch bent en heel vrijdenkend, maar de meeste...
Nee, niet eens met vrijdenken te maken, maar gewoon... Ik zou, als ik een partner heb, dan...
Maar zou jouw vriendin dat goed vinden?
Dat ik daaraan meedoe?
Ja. Als je in een relatie zit?
Als het voor de grap was wel. Als het niks verder...
Maar je mag niet openlijk zeggen dat het voor de grap is. Alleen jullie twee weten het dan.
Oh ja, nee. Dat zou, zou het gewoon als het gewoon aan een vriendinnen zou vertellen... en ik zou het aan mijn vriend vertellen, dan nou ja.
Kijk, als een partner
maar
die dat niet kan handelen...
Zo, dan zou ze die chick wel helemaal in elkaar staan.
Oh nee, dat
nee,
vind
dat
ik wel te
ver gaan. Doen. Ze zou gewoon die familie opbellen en gewoon het hele huis...
Maar je gaat toch niet gelijk met elkaar zoenen? Ze mag toch wel een keer mijn hand vastpakken of zo? Weet
je weet nooit wat die chick gaat doen. Dat is op zich best een reële kans.
Ja.
Maar, wat wilde ik nou zeggen? Maar ik vind het trouwens ook oneerlijk voor degene die ik dan ontvang. Want dan zit ik al in mijn hoofd daarvan, ja, ik heb toch al een vriend. Dus dan geef je geen fair kans. Dus je speelt met iemand.
Oh, jij gelooft. Wacht even. Jij gelooft dat die ander op nationale televisie. In een format wat opgezet is ter entertainment van derden. Daar komt om. Om een serieuze relatie te
vinden. Tuurlijk.
Nee, die gaat toch ook maar gewoon voor zijn eigen lol heen. Omdat hij op tv wil.
Denk
zijn.
Jij dit ook? Ik denk dat die mensen serieus zijn.
Iedereen die ik ken die naar first date is gegaan, is gewoon om op tv te komen gegaan.
Ja, en dat ze dan echt is lachen. Kijken wat voor gek ze tegenover mij zetten.
Oké, ik ga jou ook opgeven dan.
Is goed.
Ja, is goed. Maar je gaat dan wel echt?
Ik ga sowieso.
Oh, oké. Waarom heb je jezelf dan niet opgegeven tot nu toe?
Maar als iemand anders je opgeeft, heb je een excuus. Dan zeg je, ja, ik heb niet mezelf opgegeven.
Ja,
dat kun je altijd zeggen.
Het klinkt minder wanhopig zo.
Ja, maar dan moet ik liegen. Daar hou ik niet van.
Ja, oké. Oké, nou, ik ga je opgeven voor allebei, voor lang leven. Is er andere datingsprogramma's? Nee, toch?
Gewoon geef ons allebei op en dan zou het echt tof zijn als wij aan elkaar gematcht worden. Om.
Ja, dat zou echt vet zijn.
Wil jij ook opgegeven worden? Kan hoor. Ik kan je wel bij first dates opgeven.
Kom, geef ons
op zich wel.
Geef ons met z'n drie op en dan zeggen we dat we geen traditionele relatie voorstaan. Maar...
Zeg gewoon dat we op zoek zijn naar een vrouw in een niqab. Eerlijk, dat zou echt een gouden fragment zijn.
Ja, oké.
En ik ben genderfluid en dan kom ik in een gimar.
Nee, ik zou het oprecht nooit durven.
Wat?
Allebei niet, omdat ik, ik kan dan... Het hangt ook een beetje van je match af en zo. Dat je dan gewoon heel anders uit de verf komt dan dat je bent, zeg maar.
Aan zo'n programma meedoen?
Ja.
Ja, maar kijk hoe ik het zie. Het is
uiteindelijk... Kijk, je kan bijvoorbeeld iets zeggen wat dan iemand anders gemeen vindt, snap je? En ik zeg heel vaak dingen die andere mensen gemeen vinden. Dus dat risico zou ik niet lopen.
Ja, je hebt daar inmiddels al meer dan 300 uur podcast mee gemaakt. Dus waarom is het in dat programma dan ineens erg?
Nou, podcast, we hebben niet zo heel veel kijkers. Dat programma heeft veel meer kijkers.
Ja, maar dat maakt niet uit.
Ja, hoezo? Dan gaat toch altijd na zo'n uitzending gaat iedereen het erover hebben op Twitter en zo.
Maar maakt het, zeg maar... Kijk, je hebt iets gemeens gezegd of niet? En je vindt dat erg of niet? Maakt het dan uit het aantal mensen wat het heeft gezien? Letterlijk, als ik iets erg vind en niemand heeft het gezien... dan heb ik er naar gevoel over, je weet toch?
Mm-hmm. Ja. Nee, ik hou het toch liever bij de podcast en bij mijn columns en zo.
Oké, maar stel de podcast heeft 1 miljoen kijkers. Zou je dan minder gemeen zijn?
Ja, ik denk wel dat ik daar rekening mee hou.
En zo gemeen zijn de dingen helemaal niet die je zegt. Ik ben veel gemeener dan jij.
Ja, maar heel veel mensen vinden dat al gemeen.
Wat vinden ze van mij dan?
Mensen vinden jou sowieso een terror. heftige meningen.
Ze vinden mij de middelste.
Ja. Nee, maar... ga je nou roken? Oh ja, doe maar weer het raam open. Ja, wat is er mis met die camera? Zo warm is het helemaal niet. Huh? De verwarming.
Waarom zet je die niet uit dan?
Heb jij het ook zo heet?
Ik heb het nu gewoon neutraal. Gewoon prima.
Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, dan ga ik gewoon wat anders aantrekken dan. En dan houden we het... Ja, precies.
Ik een heater. Een
persoonlijke kachel hebben hier.
Zo'n straatkachel.
Ja. Nee, maar is het zeg maar... Met al die reality televisie. Kijk, in de eerste plaats is dat entertainment. En de mensen die... Daar
maar er mee... zijn ook mensen die serieuze intenties hebben.
Ik geloof dat dus echt niet.
Oh ja, bij
Lang leven de liefde toch wel.
De liefde wel komen echt hele oude mensen die dan op zoek zijn naar een partner.
Nee, maar er zijn ook huwelijken uitgekomen en zo die ik op Instagram volg.
Die first date is wel veel meer entertainment dan Lang leven de liefde. Bij Lang leven de liefde komen echt mensen die gewoon geen partner
soms, kunnen vinden. Soms hebben ze een heel levensverhaal waar je gewoon bijna van moet huilen. Omdat ze dan zo lang al op zoek zijn naar de ware en dat het niet lukt en zo. Maar goed, Zeynep.
Moeilijk. Oh, ja.
We waren toch bezig met Zeynep?
Ja.
Creëren heeft tijd nodig.
Ja.
En dan is het mooi om een vrouw te hebben die wel in jouw visie en droom gelooft. Want ik heb ook die ex gehad die dat niet deed. En geloof me, dat gaat al helemaal niet werken. Want er komt ook een dag dat het ook even niet goed gaat met of de kapperzaak. En dan ben je blij dat je in een man geloofd hebt die iets heeft kunnen opbouwen wat gewoon tijd duurt.
Ja.
Heb je zelf een onderneming?
Nee.
Ik kan je vertellen, een eigen onderneming hebben heeft tijd nodig.
Nou, hij heeft gelijk.
Ja.
Hij heeft meer een visie van een volwassen relatie. Een relatie waarbij je naast elkaar zit en je werkt naar een bepaald doel. Om een bepaalde toekomstvisie te behalen, zeg maar. Je hebt een gezamenlijke rekening, je werkt allebei, je werkt ergens naartoe en weet ik veel wat allemaal. Maar zij is nog in die hele kinderlijke status van, of ja, niet kinderlijk, maar gewoon traditioneel.
Nou, nog niet eens traditioneel. Zij heeft een beetje het idee van, ik ben een prinses die in een kasteel gegooid moet worden. Ja.
Nee, maar hoezo? Dit zijn toch gewoon conservatieve ideeën? Dat heeft toch niks met prinses te maken? Mijn moeder denkt toch ook zo?
Ja. Nee, maar wacht even.
Ja, maar je moeder vond zichzelf waarschijnlijk ook een prinses.
Maar wacht even, ik ben het eigenlijk...
Ja, maar in de Turkse cultuur is het zo toch? Want kijk, jouw moeder wordt beloofd, tenminste een Turkse vrouw wordt beloofd van... Oh, jij hoeft niet te werken, jij moet gewoon huisvrouw zijn en gaat voor jou gezorgd worden. Want de man die heeft een goede carrière en weet ik veel wat. Jij krijgt al deze goud als onderpand, als buffer, zeg maar. Dus ja... Binnen die Turkse cultuur is het al zo. Is de vrouw een prinses en de man die moet gewoon werken. Wel een keukenprinses, maar een prinses nonetheless.
Wat wou jij zeggen?
Was dat in Turkije ook al zo?
Ja.
Ja.
Want je ziet ook wel eens, dan kijk, weet toch, soms... Dan gaat de een of ander Marokkaan of Turk, die gaat dan naar de kunstacademie, gaat film maken over een opa.
Oh ja.
Dat is wel echt een heel cliché thema. Iedereen doet dat, zeg maar.
Ja.
En wat me soms daar opvalt, is dat de vrouwen die er dan worden, of de vrouwen waarover wordt verteld, dat zijn geen huisvrouwen zoals wij die kennen. Mm-hmm. Maar die werken ook gewoon op het land.
Ja,
of die werken soms letterlijk.
Ja, precies.
Of sommigen hebben letterlijk zelfs, zijn ze alleen naar Europa gegaan om hier in hotels te werken.
Ja.
Dus het is niet zo dat ze 14 waren en toen gingen trouwen en toen huisvrouw werden.
Nee,
dus het gaat zeg maar een heel leven aan vooraf.
Ja.
Zeg maar. En het fulltime huisvrouw hebben.
Mm-hmm.
Dat vind ik
het is
veel meer iets Nederlands.
Ja, maar het is ook van, je kan die fulltime uren niet vullen met huisvrouw zijn tegenwoordig. Het kan gewoon niet meer. Kijk,
wel als met moeder zijn hoor.
Nee, maar het valt reuze mee. Er zijn gewoon hele periodes dat het kind gewoon letterlijk aan het slapen is.
Ja, geef dat kind gewoon een slokje neven.
Nee, maar het is echt zo. Want als je kijkt naar hoe moeders het vroeger hadden, dan had je en niet al die technologie die je komt helpen en zo. En wat je zegt, die ging ook gewoon... Ja. Ik weet gewoon nog van als wij naar het dorp gingen in Turkije, dan ging jij als moeder, als vrouw, als huisvrouw, ging je de fucking koeien helemaal ergens naar een andere berg naartoe brengen om ze te laten grazen daar. Je ging kippen slachten, de hoofd eraf snijden. Je ging even 30 koeien melken. Je ging helpen op het land. Je ging zo'n gigantische jute zak van 50 kilo met op je rug dragen.
En dragen
naar het volgende dorp lopend. Dat waren dingen die een vrouw deed, zeg maar. Maar dat hele idee van de huisvrouw, die ook echt alleen maar in het huis zit, dat is ook vrij recent. Dat bestaat niet zo lang. Vrouwen werkten altijd op het land. Dan ging je gewoon de kop van een kip eraf snijden en dan ze ingewanden eruit halen. Dat was een vrouwenbaan.
En je ziet, zeg maar, op het moment dat zeg maar, industriële revolutie komt en urbanisatie en het ontstaan van de middenklasse, dan zie je dat in ieder geval vrouwen uit de arbeidersklasse, die hadden dan een baan dat ze bij iemand inwoonden en daar een soort van inwonend personeel waren. Ja. Of ze waren wasvrouwen of naaisters.
Ja, ze maakten zich nuttig in de vrije tijd die ze overhielden vanwege al die andere dingen die dan kwamen te vervallen. En dan vraag ik me bij Zeynep af van, je wilt jouw kind laten opvoeden en zo. Straks is jouw kind 4 bijvoorbeeld.
Dan gaat hij naar school.
Wat ga jij doen? Want nu ook, je kind slaapt, wat ga je doen? Wat ben je aan het doen? Het is niet dat een moeder zijn is niet een fulltime job. Het is niet fulltime. Het is parttime misschien, maar het is niet fulltime. Vroeger was het gewoon vele malen erger. Dus dan, terwijl het voor de man niet zo is. Hè, ik bedoel, voor de man, die moet gewoon exact nog dezelfde vorm van arbeid verrichten als dat hij destijds moest. Dus het is gewoon een soort van luxe positie ook die je van jezelf eist.
Ja, wat vinden jullie van haar bruine haar?
Ik vind blond haar leuker staan.
Ja, ik ook. Nu is ze wat harder.
Dat accentueert haar prachtige...
Ik wist niet eens dat ze andere kleur haar had hier.
Dan zou je weer over haar ogen beginnen.
Het was me niet eens opgevallen.
Nee, maar ze heeft echt hele goede...
Mary, ik begin je echt zorgen te maken.
Wat? Ja, het was me niet eens... Ja, maar vrouwen die ik niet aantrekkelijk vind, dan valt me helemaal geen reet op.
Nee, maar ze heeft wel echt hele mooie ogen. Even serieus.
Ja, mijn vriendin heeft mooiere ogen, sorry.
Dat is waar.
Ja, maar zoals ik in een van de vorige afleveringen ook al zei... Zeg maar, alles wat zeg maar remotely zeg maar de jaloezie van je vriendin zou kunnen triggeren, daarin ben je gewoon biased.
Oh nee, het is niet dat ik biased ben. Het is gewoon, ik vind, kijk bij
dat
mij.
Dat zei je letterlijk vorige keer ook.
Als ik haar heel erg interessant vond, omdat ze slim was, dan had ik haar hele uiterlijk al onthouden. Echt helemaal onthouden.
Ja, maar gewoon even los van wat ze zegt en wat ze denkt.
Ja, maar daarom, omdat ik haar niet interessant vind, vind ik haar uiterlijk.
Met blonde haren en groene ogen, ik vind dat in die zin, vind ik haar best wel charmant.
Ja.
Oh, wat een switch gewoon.
Nee, is niet een switch. Kijk, dat ze de ouder uitziet dan ze is.
Oké, ik heb een vraag. Knap jij af op domheid? Bij vrouwen?
Daar heb ik een hele mooie anekdote over.
Nee, maar dat hoef ik niet te weten. Maar stel, Zeynep wil met jou op date, dan zou je dat geen kans geven.
Met Zeynep zou ik wel op date gaan.
Maar je zegt net dat je af...
Ja, maar Zeynep, ik geloof... Kijk, we hebben haar wel dom genoemd, maar ik geloof niet dat Zeynep zo dom is.
Oh, ik geloof dat helemaal. Bro, zij dacht dat de Instagram haar gedachten ging aflezen, omdat ze aan iets dacht.
Ja, oké, maar dat is een...
Wat is voor jou dom?
Dat is een kennisprobleem, dat is geen cognitief probleem.
Oké, maar wat voor werk doet ze of zo? Wat doet ze? Ze is cashière.
Maar wacht even, ik ben ook cashière geweest.
Oké, maar ze heeft niks gestudeerd dan, toch?
Ze heeft een hele beperkte vocabulaire, ze heeft niks afgemaakt.
Misschien komt zij niet... Ze heeft een kind waar ze voor moet zorgen.
Ja.
Kijk, ik had geen kind waar ik voor moest zorgen. Dus ik had zeg maar alle vrijheid om mezelf te ontwikkelen. En wat voor dingen. Ik denk niet dat ze zo slim is als ik. Want dat zijn de meeste mensen niet. Maar ik denk niet dat ze super dom is of zo.
Had zij nou een hoofddoek vroeger?
Is zij dat?
Ze matcht wel de hoofddoek met de ogen.
Volgens mij is zij dat, ja. Of niet? Nee, dat is zij niet.
Even kijken, een andere foto.
Weet ik niet.
Ja, als ze de lip heeft gedaan, dan kan zij het wel zijn.
Die ogen lijken wel heel verdacht erop.
Ik weet het niet.
Ja, zij is het wel. Ik zie het. Ze heeft haar nossel Nee, haar neus is ook hetzelfde. Ze heeft haar lippen gedaan natuurlijk.
De ogen, de wenkbrauwen zijn
tanden zijn letterlijk hetzelfde.
Ja, tanden zijn hetzelfde. Ja, hè? Dan had ze vroeger gewoon een hoofddoek.
Ja, ze zei toch ook dat ze conservatief was opgevoed?
Lijp.
Nee, maar daten met Zeynep...
Ik zou dat echt geen seconde volhouden.
Ik zou het wel interessant vinden om haar geest gewoon één op één te verkennen onder het genot van een goed glas rode wijn.
Ja. Alleen dat.
Alleen rode wijn?
Nee, alleen geest verkennen.
Wat suggereer je nou hier allemaal? Ja, oké. Als ze erop staat, kunnen we wel 2 minuten zoenen na de hand. Maar
nee, ik
dat
bedoel
ook...
gewoon, zou ze relatiemateriaal zijn of niet?
Ja, dat weet ik toch niet.
Nee, daar moet je achterkomen blijkbaar. Okay.
Kijk, als ik een kind zou willen...
Wasima beltje.
Ja. Ik wil eigenlijk wel even zeggen, mag ik opnemen?
Ja, is goed. Dan ronden we hierbij af, denk ik. We nemen al een tijdje op. Dankjewel voor het luisteren. Word donateur op ikgaleef.backme.org. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.